We gaan een interview doen met jou, met Helder Jansen. Ik zeg nog even je geboortedatum, als ik het goed heb opgeschreven. 28-9. Helemaal fout.
3 februari 1943.
Nou, alleen het jaartal was dan goed. Ik weet niet hoe ik daar dan kom.
Dus je bent net jarig.
Ja.
Ja. 79.
Nou, nog gefeliciteerd.
Dankjewel.
Ja. Ja. Je hoort dus tot de doelgroep, zal ik maar zeggen.
Ja,
van de stem
zeker.
Van
mij. Ja, bijna ja. 80. Ja.
En je hebt een heel rijk leven. En veel verhalen over Leiden ook, de geschiedenis. Dus ik wilde eigenlijk beginnen met een korte levensgeschiedenis. Waar ben je geboren? Hoe ben je in Leiden gekomen? Mm-hmm. Zou je daar iets over willen vertellen?
Ik ben geboren in de oorlog natuurlijk, in 43. En dat was in Zaandam, daar woonden mijn ouders. Dat waren Amsterdammers en die waren naar Zaandam toen verhuisd. Dus vandaar Zaandam.
Ja.
En vlak na de oorlog kreeg mijn vader een baan in Leiden bij de Arbeiderspers. Dat was een boekwinkel en dat was ook, moest hij zorgen voor de verspreiding van het Vrije Volk, de linkse krant toen. Dat was toen de grootste krant van Nederland.
Ja.
En de Varagids, dus daar was hij verantwoordelijk voor. En die boekwinkel was op de Steenstraat. We kregen een huis in de Meidoornstraat, hier nog niet eens zo ver vandaan, bij Tuin Stadwijk. En daar ben ik eigenlijk opgegroeid. En ik ben daar opgegroeid en eigenlijk ben ik nooit meer uit Leiden weggegaan. Ik heb hier dus op school gezeten, op de MMS, op de lagere school, Lorenskade, MMS, op de Garenmarkt was
waar
het toen.
Waar zat de MMS?
Op de Garenmarkt, ja, waar nu die mooie appartementen zijn. En dat is een hele grote plein.
Ja.
En daarna ben ik in de verpleging terechtgekomen. Dus dat wilde ik heel graag. Dat wilde ik eigenlijk.
Mag ik je altijd onderbreken? Want je zei, je vader werkte bij de Arbeiderspers.
Ja?
Was dat toeval gewoon om een baan te hebben? Of zei dat ook iets over de kleur van jullie gezin?
Ja, zeker. Ja. Mijn vader die werkte al in de oorlog nog bij de Arbeiderspers.
Dus
dat was hier op het Hekelveld in Amsterdam.
Was dat toen ondergronds of was dat wel?
Nee, dat weet ik eigenlijk. Dat is juist zo jammer dat je dat niet meer kan vragen.
Okay,
hè? Ja. Maar hij werkte daar wel, maar niet. Ik weet niet precies wat hij daar deed, eerlijk gezegd.
Nee.
Toen. Of het Vrije Volk er toen ook al was, dat weet ik dus eigenlijk niet.
Nee.
Kan ik hem ook niet meer vragen.
Nee,
en mijn zus weet het ook niet. Dus we hebben het er wel eens over gehad.
Ja.
Mijn ouders zijn nogal jong gestorven. Dus het is soms zo jammer dat je dan denkt, had ik dat nu maar geweten.
Altijd, ja. Maar wel een groot nest dus.
Ja, echt een groot nest. Ja,
moeder?
Ja, ook. Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, mijn vader was ook actief bij de PvdA, tenminste de oprichting toen van de PvdA, want ik heb nog een bandje van hem, dat hij in een soort verkiezingskaravaan aan het zingen is.
Zo zit er ook al.
Ja, echt een rode vlag, ja, daar zingt hij over.
Is dat van 46 of zo, 46?
Ja, ik denk het wel, ja.
Ja.
Nee, dat was nog voor mijn tijd, denk ik. Dat was niet in Leiden, dat was nog in Zaandam, in Noord-Holland.
Ja. Dus nog voor de oorlog.
Mijn vader was echt een zanger ook. Dus
Oké.
Dat heb ik ook niet meer.
Ja.
En komt makkers, ten strijde. Ja, dat zingt hij dan. Ja, heel grappig.
Ja.
En ik kom gewoon uit een rood nest en ik ben rood en ik ben dat altijd gebleven eigenlijk.
Ja.
Zou je kunnen zeggen.
Ja. Was het hoor je vooral je moeder of je vader?
Nee, mijn vader.
Ja.
Ja, mijn moeder die had... ook iets christelijks, want we konden ook nog wel naar zonderschool. En we konden ook nog, dat was in Staalwijk hier. We gingen ook nog wel naar de kerk. Niet naar de kerk op zondag, maar bijvoorbeeld met kerstmis.
Ja, hoogte.
Zat ik op het kinderkoor van Exalimo. En dan zongen we daar met kerstnacht, konden we daar zingen. Dat heb ik nog echt ook zoals een herinnering aan.
Ja.
En dan liepen we terug, zo om 11:30, liepen we zo van de Pieterskerk naar huis.
Ja, altijd sneeuw.
Altijd sneeuw, in mijn gevoel.
Ja.
En dan had je op de Doezerstraat, had je een Van Noord heette dat, het was een automatiek. En dan gingen we een kroketje halen, midden in de nacht dus.
Op kerstnacht.
Op kerstnacht, dat kan ik me nog zo herinneren.
Ja, dat zijn die vaste,
ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En je vader had dus hier die zaak op de Steenstraat.
Ja.
En was daar.
Ja, die was daar. Hij was filiaalbeheerder, zo heet hij.
Filiaalbeheerder. Ja. En deed de vrije volk.
Ja, hij was verantwoordelijk voor de verspreiding van het vrije volk.
In
Leiden, dus met de bezorger. In best wel een hele grote regio had hij. Ja. Regio een beetje meer richting Hilversum.
Okay.
Want hij had dan een motorfiets, een Jawa en zo'n leren jas aan. Oh, volgens mij staat hij daar nog met zijn leren jas. En op die foto's. En dan ging hij dus dorpen of stadjes ging hij af.
Yeah.
Om te kijken of het allemaal goed ging. En als het niet goed ging, moest hij erop af. En ik kan me nog wel herinneren van die motor. Dan lag ik in mijn bed en dan was mijn vader nog niet thuis. En dan was bijvoorbeeld storm of heel erg regen.
Ja.
En dan waren we net zo aan. En dan hoorde hij hem in de verte aankomen. Dacht ik, oh gelukkig, hij is er weer.
Ja, hij pruttelde dan.
Ja, hoorde hij hem zo.
En dat zijn de gedachten uit de Meidoornstraat.
De Meidoornstraat.
En je moeder was?
Mijn moeder was huisvrouw.
Huisvrouw.
Ja, die was altijd een beetje ontevreden. Dacht ik zelf, tenminste. Die was ook die beukers altijd aan het boenen.
Ja.
En altijd aan het schoonmaken. En op maandag de was, echt heel traditioneel eigenlijk.
Ja.
Terwijl ze eigenlijk veel meer in haar mars had, denk ik.
Ja, waarom merk je dat ze meer in haar mars had?
Omdat zij later, werd zij secretaresse van de FNV Vrouwenbond. Ze kon heel mooi schrijven. Het was gewoon het was geen domme vrouw, laat ik het zo zeggen, helemaal niet.
Ja.
Maar ja, eigenlijk, het is gewoon die tijd van de mannen die zorgden voor het inkomen en de vrouwen die werkten niet.
Ja.
Die deden het huishouden, dus die zat met een kopje thee voor ons klaar.
Mm-hmm. Dat was
gewoon traditioneel.
Ja. Ja.
Terwijl later, toen wij ook wat groter waren, toen moesten, weet je wel, het was echt een soort dwang voor haar. Ze moest gewoon iets gaan doen.
En hoe oud was je toen? Toen dat?
Toen ik in de verpleging zat, ik denk jaar of 17. Toen ik 17 was.
En toen kreeg je moeder zoiets van, er is meer van mij dan alleen maar groene van de meubels.
Ja, een beetje laat. Ja.
Ja.
Mag ik vragen, van welk jaar zijn je ouders?
Jeetje mina, dat vraag je
ongeveer, of niet precies.
Ongeveer. Ja, ik zou echt naar
even. En de namen, maar we kunnen zo googelen namelijk.
Mijn vader heette Hendrik Johannes Jansen.
Hendrik Johan?
Johannes.
Hannes. Jansen.
Dat kun je googelen.
Eén S.
Eén S en een N.
Jansen met de N.
Ja, net zoals ik. Ja.
Ja.
En mijn moeder heette Dirkje Wilhelmina van Aqua. A-C-Q-U-O.
Wacht even, Wilhelmina en dan?
Van Aqua.
Van?
A-C-Q-U-O-Y.
O-Y. Wat een deftige naam.
Ja, later hoorde ik, er is een dorpje wat zo heet, hè, in de Betuwe.
Ja.
En dat heet Acoy, zeggen ze daar.
Ja.
Maar wij zeiden altijd Aqua. Ik weet ook niet waarom.
Toch de chique tak van de familie.
Ja.
Maar uit een heel rood nest.
Je
hebt de school gedaan, de basisschool, de lagere school.
Lagere school, Lorenz. Ja, mijn zusje zat op een gereformeerde
school.
Ja, mijn zusje zat op een gereformeerde school, dat was dan vlakbij.
Oude zusje of een jongens?
Een oudere zusje.
Ja.
Die zat op een gereformeerde school, dat was eigenlijk de dichtstbijzijnde school toen wij in de Meidoornstraat gingen wonen. Dat wisten zij verder ook niet eigenlijk.
Mm-hmm.
En die is daar gebleven, die heeft altijd met scheve ogen naar mij gekeken, want ik mocht dus op een opleidingsschool. Het jongenskader, dat was een Finse school, een houten school.
Ja, ja.
En die, eigenlijk was dat ook een beetje chicere school. En werd je ook een beetje klaargestoomd voor HBS, gymnasium enzovoort. De meisjes gingen allemaal naar de meisjes-HBS, jongens gingen allemaal naar de HBS of naar het gymnasium. En een paar domme rikken, zou ik maar zeggen, die gingen naar de MULO of die gingen naar de ambachtsschool. Maar dat waren bij heel weinig.
Heb je enig idee waarom je ouders tot die beslissing kwamen?
Ik denk dat zij altijd hebben gedacht van, wij hebben die kans niet gekregen. Zoals mijn moeder, die moest gewoon ook werken, weet je wel, toen ze heel jong was. En mijn vader eigenlijk ook. Die hebben gewoon geen goede opleiding gehad.
Mm-hmm.
Achteraf met allerlei, heeft mijn vader
gestapeld.
Natuurlijk... allerlei cursussen en dingen gedaan, maar eigenlijk geen goede opleiding gehad. Kijk, die wonen in de Jordaan en die een hele gewone arme familie eigenlijk. En ja, ik denk dat zij dachten van nou, die kinderen van ons, die moeten toch een beetje ja, goed leren.
Ja, maar je had een oudere zus die naar de traditionele school ging. Dat is een poes of...
Nee, dat is de wind, denk ik.
Oh, de wind.
Oh.
Oké. Maar ik ben benieuwd, je had een oudere zus.
Mijn oudere zus zat op de gereformeerde school. Die zat
traditioneel.
Die ging, ook naar de MULO. Ja.
Ja. Want was jij de slimmerik van de twee?
Nou, de beide handste, denk ik.
Oh, de beide handste. En jouw ouders hadden zoiets van, nou, die Hilde, die gaat het...
Ja, ik zat eerst op een Montessori school. Ik zat op een Montessori kleuterschool.
Okay.
Op de Singel was dat, gewoon een particuliere school. En toen heb ik ook nog een half jaar op de Montessori school... ergens bij de Singel was dat, bij het station in de buurt. En, maar daar leerde ik niks. Ik was gewoon te speels eigenlijk. Dus toen dachten ze van, nou, dat wordt niks met haar, daar op die Montessori school. Laat ze nou maar even goed de best doen.
Ja. Daarna dus de MMS.
MMS.
Was dat jouw keus? Was dat
nee, helemaal niet. Wat ik al zei, de meisjes gingen naar de meisjes-ABS. Ik ging met een aantal vriendinnen of een aantal meisjes uit mijn klas gingen we naar de MMS.
Ja.
En ik vond het er vreselijk. Ik vond het echt een vreselijk. Ik vond achteraf, denk ik, ik heb wel veel geleerd daar. Nou, het was gewoon koude kak school. En ik kwam toch een beetje uit een gewone familie. Het was geen arbeidersgezin, maar kijk, we waren ook niet echt heel erg rijk.
Nee.
Maar daar zaten echt meisjes van de arts en de dominee, de dochter van de dominee. En er waren dus een paar die uit een beetje gewoon gezin kwamen. Ook een beetje uit een rood gezin, achteraf. En ja, daar trok ik wel mee op. Maar ze hadden bijvoorbeeld feestjes in de Huis ter Duin. Nou, daar mochten wij, kwamen we helemaal niet. Dat hoorden we dan achteraf. Maar ook met een schoolbal, weet je wel. Ik moest dus naar Wieling gaan, naar...
Dus een dansschool.
Dansschool.
Ja.
En daar moest je dus een jongen oppikken voor het schoolbal. Dus dan moest je een jurk hebben en allemaal.
Ja.
Daar heb ik trouwens ook nog gekke foto's van.
Vond je daar nou ongelukkig?
Ik vond het niet.
Van nou, ja. Iedereen moet maar doen zoals het is, maar ik...
Nee, het was niet mijn school. Nee, niet ongelukkig, maar ik werd gewoon heel opstandig.
Ja.
Ik werd er heel vaak uitgestuurd en ik was gewoon een vervelend mens.
Zo reageerde je die kakschool.
Ja, en zeker, ik wilde altijd al graag de verpleging in. Dat wilde ik altijd. Al echt van heel klein af aan, heb ik altijd gezegd. En ik hoorde dat je met 4 jaar MMS ook dat die opleiding kon gaan doen, intern. Nou, en toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon me helemaal niet meer druk maken om dat 5e jaar. Ik ga gewoon zo vervelend zijn, dat ik net overga, maar dat ik niet meer... En mijn vader is toen nog naar die directrice gegaan, maar ik was er zo vaak uitgestuurd dat ze zei, laat er maar goed hard werken, dat is goed voor de... Dus ik heb niet mijn diploma gehaald, maar wel 4 jaar, een certificaat van 4 jaar.
Ja, en je vader heeft zich daar bij neer moeten leggen.
Ja, want ik wilde ook gewoon niet meer. Nee. Ze kregen mij met geen stok meer naar school.
En waarom de verpleging?
Dat wilde ik altijd graag. Waarom? Ja, waarom? Dat weet ik ook niet.
Nee, er was geen tante, geen oom die in de...
Nee.
Nee, oké. Okay. Ja. Dus ik
denk dat ik toen al voor mensen koos. Weet je, van mensen helpen of mensen...
Sociaal beroep, hè?
Ja. Ik denk. Ja.
Deed je dat vanuit huis, de verpleegstersopleiding? Of was dat
het was intern. Je kon toen naar het academisch ziekenhuis. Maar ik koos... Eerst koos ik nog voor Zonnestraal. Dat was ook ziekenhuis in Hilversum.
Oh, dat was een links ziekenhuis.
Nou ja, links, maar Zonnestraal vond ik. Het was wel een beetje rode sfeer had het.
Ja.
Daar ben ik nog gaan solliciteren, maar toen vond ik dat te ver. Ik wilde gewoon in Leiden blijven. En toen ben ik naar het diagnosehuis gegaan. En daar heb ik intern heb ik gewoon mijn opleiding afgemaakt.
Ja. Dus je was toen je...
Daar was ik ook opstandig trouwens hoor.
Was dat weer omdat er zoveel kak was? Of
nee, omdat die hoofdverpleegsters die waren zo super arrogant en onderdrukkend.
Ja.
Het was echt gewoon vreselijk.
Ja.
Niet allemaal natuurlijk, maar wel best wel veel. Hmm. En omdat wij natuurlijk jonge... Jonge... Mag ik even?
Ja, ja.
Jonge meiden waren. En zij allemaal...
Je moet weer op rek drukken, wil je hem weer stoppen?
Oh, dat is niet voor mij.
Dat zou kunnen. Dus weer klessenhuis, maar weer dwars.
Ja, niet dwars. Ik was wel ook gewoon wel. Ik heb wel heel erg mijn best gedaan natuurlijk. En ik ging ook braaf over. Maar je kan het je ook verhalen over vertellen. Bijvoorbeeld één verhaal.
Ja.
Dat oude diakonessenhuis was dus echt het eerste jaar. We moesten dus verplicht naar het zusterkoor, moesten we psalmen en gezangen en dat soort dingen zingen. Maar dat vond ik niet erg, want ik hou van zingen. Maar toen wilde ik de stad ingaan, het was heel erg mooi weer. En wij moesten echt verplicht in ons uniform met van die dikke taupekleurige kousen.
Wat voor kleur?
Taupekleur heet dat.
Taupe.
Ja.
Oké.
En echt vreselijk. En dat zat gewoon helemaal niet lekker natuurlijk. En met van die grote schoenen. Dus ik had, ik was daar in die fietsenkelder. Ik deed me die kousen uit. Ja. Andere schoenen aan, slippertjes. En ik deed mijn schort af. En toen deed ik daar nog iets overheen. Toen kwam dus een van die verpleegsters, of die hoofdverpleegsters, die kwam. Wat ben jij aan het doen? Ja, ik zeg, nou, ik ga even naar de stad. Ja. Ik ga naar buiten. Maar ik mocht dus echt, ik kreeg zo'n straf, dat ik mocht geen examen doen. Dus ik mocht niet van het eerste naar het tweede jaar.
Ja.
Maar mijn vader, dus... mijn vader die was ook wel strijdbaar.
Die hoorde dat.
En die hoorde dat. Die zei, zij is helemaal gek geworden voor een paar kousen, dat je geen examen mag, of dat je niet over mag naar het tweede jaar. En dus die is daar toen ook weer verhaal gaan halen. En toen mocht het dus wel.
En dat is dan eind 50er jaren. Denk ik
ik was 43,
Okay, ja.
En ik was denk ik 17, denk ik. Ja. Toen 16, 17.
Waar stond de diakonessenhuis?
Het was toen nog, het eerste jaar heb ik hier waar nu de universiteitsbibliotheek is.
Ja,
daar stond
op Rapenburg.
Nee, op de Singel.
Oh, hier op de Singel, ja.
Op de Singel. Ja. En wij hadden dan les, ook toevallig, op de Rijn- en Schiekade. Daarachter was een soort serre-achtig gebouwtje.
Ja.
En daar... daar hadden we dan les, dus dan zaten we lekker buiten soms.
Was je daar een eenling of was je
fijn.
Ja? Ja. Daar voelde je een warm goed bad.
Ja, goede vriendinnen gewoon. Ja. Mm-hmm. Je moest intern, dus wij hadden toen een huis op de Groenhovenstraat. Dus daar sliep je met 3, 4, 5 meisjes.
Ja.
En dan moest je dus om half 10 moest je binnen zijn, want anders kreeg je over op je donder natuurlijk.
Ja.
En toen gingen we verhuizen met het hele, dat nieuwe huis werd al gebouwd toen daar, bij de Houtlaan, bij het Leidse Hout.
Ja.
Dat werd, dus wij gingen daar toen als eerstejaars, tweedejaars, moesten dat hele huis, die verbouwing helemaal schoon gaan maken, dweilen, alles. Dus wij moesten iedere keer daar naartoe om alles schoon te maken. Dus ja, dat was natuurlijk ook voor ons echt... Echt, ik weet nog dat ik dat zo bizar vond. Ik moest een opleiding doen. Ik was met een opleiding bezig.
Ja,
en niet om het schoon te maken. Maar het moest gewoon, we moesten.
Dat kon gewoon niet anders.
Nee.
Dat
kon niet anders. Ja. Nou goed, ik heb daar wel fijn verder gewerkt. Ik had het gewoon naar mijn zin. Ik vond het werk hartstikke leuk. Maar
dus dan ben je tegen de 20, dan ben je verpleegster in de diakonissenziekenhuis.
Ja. Ik was 21, toen deed ik examen, denk ik. En toen ging ik nog de kraam doen, maar inmiddels had ik een vriendje en toen ging het fout, want toen moest ik trouwen. Of toen moest ik trouwen, zo heette dat toen.
Ja,
toen werd ik zelf zwanger.
Ja,
ja. Ja, eigenlijk ongewild. Ongewild. We hadden dat niet zo op die manier gepland.
Ja.
En we durfden dat ook niet tegen mijn ouders te zeggen. Nee, want mijn ouders hadden, mijn vader had toestemming gegeven dat hij mij mocht bezoeken in dat zusterhuis. Ze had daar zo'n zusterhuis. Er moest voor getekend worden. Dus ik voelde me beschaamd. Dat was
maar
gewoon niet fijn.
Maar heb je dat moeten vertellen?
Maar toen, we moesten het altijd. Hij moest het ook. Nou, hij had trouwens ook ouders die van de PvdA waren.
Mm-hmm.
En dus die kenden elkaar gelukkig. Dus het was niet echt heel vreselijk. Maar goed, ik kwam huilend thuis. Man, ik moet je wat vertellen. Ja. En ik weet nog heel goed dat ik vond het echt zo erg om te vertellen. Ik vond het niet erg om zwanger te worden, maar ik vond het erg om het te vertellen. Ik voelde me zo beschaamd.
Ja.
En toen zei mijn moeder, Hilde, je moet er niet om huilen. Nu huil je erom, maar je zal zien hoe leuk je het gaat vinden als je een baby hebt.
Ja.
Dus die reageerde echt supergoed. En ook de ouders van mijn toenmalige man, die reageerde ook goed.
En je vader ook. Want die
en mijn vader ook, ja. Maar mijn vader zei altijd, ik vind je veel te jong voor een kind. Ja. Je bent veel te speels. Ik was natuurlijk toch een beetje oud.
Ja,
hij vond mij echt nog
je was niet. 22 of zo?
Ja, 21, 22.
Zij had niet zoiets van, nou, ik wil het beste voor mijn dochters. Ik wil het beste voor Hilde. En dat is kwestie van vooruit in de wereld. En dat is niet...
niet huisvrouw. Ja, want dat gebeurde natuurlijk wel.
Ja, ja.
Nee, want ik had een plan. Ik wilde naar Afrika. Ik wilde daar arme kindjes. Ja, dat was verpleegster. Ik wilde daar gewoon heel graag. Ja. Dat was echt mijn droom. Om naar het buitenland te gaan. Om daar in de verpleging te gaan. Maar goed, dat ging dus allemaal niet door. En toen...
Dus kind en een
kind,
man.
En toen kregen we een huisje of een flat op de Diamantlaan in de Mors. 4 hoog. Dus ik met kind en kinderwagen en vuilnisbakken naar beneden sjouwen, want er was helemaal geen lift daar. Dus het was niet echt fijn, eerlijk gezegd. Toen kreeg ik nog een kind. En ik had eerst Robin, dat was mijn zoon. En het was ook heel leuk hoor, want echt, we waren echt wel gelukkig, weet je wel. Zo. Het was gewoon ook best wel knus. En, maar ik was al mijn vriendinnen kwijt, want die waren allemaal nog aan het werk en die waren nog andere dingen aan het doen. Dus ik had gewoon helemaal geen vriendinnen meer. En dat vond ik wel heel vervelend. Dus ik voelde me wel een beetje eenzaam, eerlijk gezegd.
Ja.
Toen gingen we verhuizen naar een groter huis, omdat ik toen nog een dochtertje kreeg, Marieke. En dat was ook daar in die buurt, in de Topaaslaan, in de Mors. Ja, en toen hadden wij een hele leuke galerij met allemaal leuke vrouwen en allemaal jonge gezinnen. Die kwamen daar allemaal wonen. Weet je, van onderwijzers en mensen, gemeenteambtenaren, een beetje dat soort types, zou ik maar zeggen. En we woonden op die galerij, we hadden vaak feestjes en het was heel leuk. Maar wij zaten toch als vrouwen echt helemaal, konden de kinderen naar school brengen, maar dat was het ook wel.
Ja.
Dus, en we gingen aan de sherry, nou hoor, dat is onzin, maar we waren wel echt een beetje dwars ook weer. Dus toen
heb ik... Ja, maar waar bleek die uit?
We wilden gewoon niet koken. We wilden gewoon lol hebben met elkaar.
Ja, meer.
Weet je wel? Ik wilde geen huisvrouw zijn eigenlijk.
Moeder, maar geen huisvrouw.
Ja.
Oké.
Okay. Ja. En toen had ik het idee om... toen zei ik, weet je wat we gaan doen? Dat was eigenlijk toen net die crèches, de speelzalen begonnen. Ja. Dat was toen nog helemaal not done, want dan was je een slechte moeder als je je kind naar de speelzaal deed.
Ja.
En toen zijn we met een paar vrouwen uit mijn buurt dan, zijn we een enquête in die hele Mors, de Agatelaan, en daar, al die flats zijn we langs gegaan om te vragen of er behoefte was aan een peuterspeelzaal.
Dus, ik ga af en toe ook naar een beetje jaartallen, want dat betekent dat eind 60er jaren.
Daar was
in
66 is Robin geboren.
En
70. In 70 was dat. Was dus Marieke. Ik denk in 72.
Ja, nu begint 70 jaar. Ja.
Dus toen zijn we daar een enquête begonnen. En nou, toen bleek er dus heel erg veel behoefte aan een peuterspeelzaal. Voor echt die kleintjes. En toen hebben we een kerk gehuurd. Er was toen een kerk, die is inmiddels afgebroken.
Ja.
Die stond daar leeg eigenlijk, of ja, overdag was die leeg, maar wij konden daar een ruimte huren. En toen zijn we daar met een paar vrijwilligers peuterspeelzaal begonnen. Maar we vonden wel dat we daar iemand voor moesten aantrekken die echt bevoegd was. Dus dat is nu nog mijn vriendin, want ik ga nog met haar op vakantie.
Okay.
En toen hebben we iemand, een kleuterleidster aangetrokken, die dan echt de baas was, zou ik maar zeggen, of die echt bevoegd was. En dat werd aangevuld dan met vrijwilligers. Maar zij was wel bevoegd.
Ja.
Maar dat ging nog met centen, met mensen die gingen gewoon contant betalen, weet je wel.
Ja,
en dan aan het eind van de week dan ging ik dat geld tellen en dan gingen we de vrijwilligers nog een beetje wat geven.
Ja,
en zij kreeg dan haar salaris gewoon nog in een envelop.
Hoe kwamen jullie aan het geld daarvoor?
Ja, van die, aan die ouders.
Die betaalden
Die betaalden, ik zou maar zeggen, twee gulden misschien per ochtend. Ik weet niet meer precies. Het was ook bijna niks natuurlijk.
En jij was ook crashleidster?
Ja,
of zat je vooral
nou,
de
ik zat meer in de organisatie. Ja. Ik ben altijd meer van de organisatie dan echt leidster.
Ja.
Maar toen gingen toen verhuizen naar de Merenwijk, mijn man en ik, en met mijn kinderen.
Ja.
En toen gingen we uit elkaar. Ja, mm-hmm. Ik was echt, het kwam echt gewoon door mij hoor. Ik was gewoon te...
Je was te?
Ja, ik was gewoon... Ik moest gewoon me ontwikkelen. Ik voelde me niet...
Ruimte nodig.
Ik had ruimte nodig, ja. Dus ik had al van alles geprobeerd. Van wandkleden, schilderen, sieraden maken. Ik had al van alles al gedaan. Maar ik werd niet... het was niet een bevrediging voor mij. Hoe ik leefde.
Nee.
Dus ik was echt een beetje tegen de draad ook weer. En toen zijn we uit elkaar gegaan. Ja, en toen heb ik... 1 maand heb ik een uitkering gekregen. En dat vond ik zo erg. Toen ben ik dus gelijk gaan solliciteren. En het enige wat ik toen kon, was of de verpleging in, maar daar was ik natuurlijk best wel lang uit. Of peuterjuf worden, omdat ik daar ervaring had.
Ja.
En toen heb ik een baan gekregen hier in Zuidwest, in een peuterspeelzaal. En dus daar heb ik best wel een tijdje, en daar komt eigenlijk de hele emancipatietoestand vandaan.
Want in 1979 ben je uiteindelijk bij het Volkshuis gekomen.
Ja.
Ja. Daarvoor
heb ik in de peuterspeelzaal.
Maar
toen werkte ik dus in die peuterspeelzaal. En dat vond ik trouwens hartstikke leuk. Leuk werk met die peutertjes. Maar ik vond het leuker met die moeders. En die moeders, dus er gingen moedergroepen beginnen. Dat was later. Oh, maar eigenlijk begon ik gewoon met... Zullen we een keer bij elkaar komen? Want die moeders wilden allemaal graag praten over zichzelf en over de maatschappij.
Ja.
Dus, en toen dacht ik, toen we dat een paar keer gedaan hadden, toen dacht ik, het lijkt heel erg op de Vos.
Ja.
Het lijkt heel erg op een Voscursus wat ik aan het doen ben. Dus ik ben daar gaan informeren. Nou, ik kon daar meteen leidster worden.
Ja.
Het ontstond spontaan.
Toen dacht je op een gegeven moment, maar waar we mee bezig zijn,
dat lijkt heel
dat is eigenlijk vast.
Ja, dus toen heb ik zo'n training gedaan, want al die leiders moesten trainingen doen. En toen ben ik Voscursussen gaan organiseren.
Ja.
En toen ben ik ook uit die peuterspeelzaal gegaan. En toen heb ik een baan gekregen als jongerenwerker bij de Lindenhoeve in Voorschoten. Nou, dat was niet echt mijn baan.
Nee.
Maar die Voscursus, die heb ik dus in het Volkshuis gegeven. Gewoon als vrijwilliger, hè?
Ja.
Dus ik kwam daar dat Volkshuis binnen, eigenlijk, als, als vrijwilliger.
Mm-hmm.
Als leidster van zo'n Voscursus.
Mm-hmm.
Toen hoorde ik dat daar dus een baan bij het volwassenenwerk kwam. En toen zeiden mensen tegen mij, joh, dan moet je op solliciteren, dat is echt iets voor jou. Zo. Nou, dus dat heb ik gedaan. Dus ik werd daar toen aangenomen in een team met een oud vrouwtje, juffrouw Moulijn.
Moulijn
heette ze. En nog iemand anders zat daar in dat team. In ieder geval, we waren een klein team. Alleen voor het volwassenenwerk. Want in het volkshuis had je en het jongerenwerk, zat daar toen. En het buurtwerk en het volwassenenwerk. Dus dat zat allemaal daarboven. Nou, daar ben ik begonnen. Als iemand van het team. Maar eigenlijk ging juffrouw Moulijn ging heel snel weg. Niet door mij hoor, maar die ging met pensioen.
Okay.
En toen werd ik teamleidster daar.
Die mevrouw Moulijn, dat is eigenlijk dan iemand van de oude stempel.
Echt de oude stempel.
Ja.
Heel erg.
Ja.
Het was heel traditioneel werk.
Was dat mejuffrouw Moulijn?
Juffrouw Moulijn.
Dat is... Iemand die komt eigenlijk uit een hele andere periode als waar jij de Vos...
Ja, met mijn lange haren en mijn lange rokken. Dus toen kwam ik daar en toen... ik vond het een hartstikke aardige vrouw verder. Maar ja, ik kwam daar in dat volkshuis. En daar zaten alleen maar vrouwtjes te handwerken. Vrouwtjes moet je
meenemen.
Te handwerken, te breien, te weven, handkantklossen, dat soort... activiteiten waren daar toen.
Maar toch ook de Voscursus?
Ja, die Voskeurs, maar dat huurden we, hè? We huurden daar een ruimte toen.
Ja, ja.
Nou ja, in ieder geval, juffrouw Molijn ging weg, die andere vrouw die ging ook weg. Die, dus uiteindelijk was ik teamleidster en toen kwam Marja van Putten daar werken. Die werkte in de, ook in de peuterspeelzaal in het volkshuis, die kwam bij mij werken. En toen zijn we samen, in de vaart der volkeren, zijn we allerlei cursussen gaan veranderen. Dus natuurlijk vonden we het ook belangrijk dat die oudere dames die daar zaten te handwerken, daar konden blijven. Maar we gingen die VOS-cursussen echt formeel aanbieden als cursus. We gingen open schoolactiviteiten, zelfverdediging, assertiviteitstrainingen. Nou ja, we gingen toen heel erg op die feministische tour, zal ik maar zeggen.
Maar uitsluitend voor vrouwen? Of?
Nee, het was ook mannen, want we hadden ook alfabetiseringscursussen.
Ja, ja.
Dus die waren er ook. En er waren, kwamen ook van, toevallig kwam, oh, zo grappig, ik kwam een Marokkaanse man tegen. Toen ik aan het wandelen was. En toen zei hij, hé, ik ken u. Ik zeg, oh. Hij zegt, ja, van het volkshuis nog. Want ik heb heel lang geleden heb ik bij u nog een cursus Nederlands geleerd.
Ja.
Ja, die kon helemaal. Ja, grappig, hè.
Ja.
Die kende mij nog van het volkshuis. Dus.
En zo rolde je.
En zo rolden we eigenlijk. Door, ja, en daardoor had je ook, ook natuurlijk met de rode vrouwen, met het vrouwenhuis. We hebben daar ook nog een tijdje, dat kwam ik trouwens tegen toen ik het opzocht, hebben we daar een soort klein vrouwencafeetje zijn we begonnen op de Haarlemmerstraat. Daar was, Femke noemden we dat. En dan, daar konden vrouwen binnenlopen voor informatie, voor cursussen of voor activiteiten of gewoon voor koffie.
Mm-hmm.
We waren onze tijd ver vooruit.
Ja.
En later kwam dat vrouwenhuis wel, maar dat was weer eigenlijk een ander soort groep. Nou, dat weet je misschien ook wel. Dat was eigenlijk meer toch de harde kern feministen.
Ja.
Met, ik ging er wel eens naartoe hoor, gewoon als er een themaavond was, maar.
Daar behoorde jij niet toe.
Ik hoorde,
de harde kern.
Ik hoorde niet echt van de harde kern. Nee, ik was geen lesbische vrouw. Had geen tuinpak aan. Maar ik ging wel, als er een feest was, ging ik wel met vriendinnen. Gingen we naar dat feest.
Dat waren leuke feesten.
Ja, dat waren hele leuke feesten. Ja.
Mag ik nog wat vragen? De tijd van de. De tijd van wat je net ervoor vertelt, Marja van Putten, samen cursussen veranderd, volsformeel, open schoolactiviteit enzovoort. Welke periode, kan je dat ongeveer terughalen, even in de tijd zetten?
Nou, ik ben er in 79 gaan werken, ik denk in 83 zo.
83, plus minus.
Of misschien 82.
Ja.
We zijn dat snel gaan veranderen, inderdaad.
Ja.
Ja.
Riep dat ook weerstand op bij die vrouwen, wij hadden.
Nee, die
hadden partners en die partners.
Oh ja, ja.
Jij schoon.
Ja,
ga je ook de meubels maar poetsen?
Ja.
De gemeente, het werd gesubsidieerd.
Ja, nou, dat was zeker.
Partijen waren die zeiden van ja, moet ik daar nog geld aan geven?
Ja, nou, bij de VOS-cursus was dat wel soms. Want weet je, dan wilden we eigenlijk ook vrouwen een beetje uit hun situatie. Je hoorde natuurlijk hele verhalen. En het ging altijd wel over een thema. Hè? We hebben altijd wel een thema waar we over spraken. Maar daarna gingen we natuurlijk. Maar we gingen bijvoorbeeld ook een keertje. Ik kan me nog herinneren dat we een keertje naar de Schouwburg gingen. Was er een van de, ik weet niet meer, schrijfster of zo. En zouden we met het hele groepje zouden we naar de Schouwburg gaan. Nou, sommigen mochten gewoon niet weg. En anderen die moesten echt. Ja, ik vond het ook wel grappig. Die moesten echt zorgen dat het eten voor hun man klaar stond, want anders mochten ze niet weg. Maar sommigen mochten ook gewoon niet echt uit, mochten dat soort dingen niet doen.
Nee.
Maar het was ook wel heftig hoor, want er waren ook vrouwen die werden echt mishandeld. Ik heb ook nog een vrouw opgevangen die helemaal onder de blauwe plekken zat.
Ja.
En wil dat dan zeggen dat je die thuis opvindt?
Ja.
Ja,
dat vond ik, nou, zij was al een paar keer kwam ze met blauwe ogen en helemaal zielig zo.
Ja,
en toen had ik tegen haar gezegd van, als je het nog een keer doet, dan kom je maar naar me toe hoor, weet je wel zo.
En
toen kwam ze naar mij toe.
Ja. Maar het was dus heel emancipator.
Ja.
Ik weet niet hoe Leiden toen was. Ik ben niet geboren in Leiden. Mm. Was dat al een hele vooruitstrevende gemeente? Waarin ze zo hadden, nou prachtig dat het gemeente.
Ja, eigenlijk wel. Want we hadden ook een hele emancipatorische wethouder, Henriette van Dongen heette ze. Okay. Henriette van der Linden heet ze nu, maar Henriette van Dongen. En ja, die subsidieerde dat. We konden ook echt een vrouw en iemand aannemen in mijn team voor speciaal voor vrouwenwerk.
Ja. Oké. Okay. Van welke partij was Henriette van Dongen?
Ook PvdA. Okay. Ja.
Ja. Dus zo doe je stapjes.
Dus we hadden 8 maart vieringen. Nou, toevallig ga ik daar nu net zingen, maar 8 maart vieringen, Internationale Vrouwendag vierden we in het Volkshuis. Ja. We hadden filmochtenden voor vrouwen, 1 keer in de maand. Dus echt een vrouwenfilm van Cinemien. Dat was dan de... Cinemien heette dat. Ja. In Amsterdam was dat. Dan kon je films huren. En wat jij nou had, dan moest ik zo'n film... Want die mannen die bij ons werkten, de conciërge en de schoonmakerdienst, dat waren mannen. En die wilden dus gewoon niks voor ons klaarzetten. Als het voor vrouwen was... Dan zeiden ze, ja, doe het zelf maar. Je bent toch zo geëmancipeerd? Ja. En dan moest ik dus dat filmapparaat helemaal...
Zo'n sfeer was het
toch? Ja, en dan moest ik dat hele filmapparaat... En dan dacht ik, oh, dat gaat vast niet lukken wat jij ook hebt.
Maar die
operatie... En als het dan lukt, weet je, dan zag je eerst... En dan, ja, dan ging die film. Oh, dat was ik zo gelukkig.
Ja.
En dat gebeurde allemaal in het Volkshuis.
Allemaal in het Volkshuis.
Ja.
Ja. We hadden daar beneden hadden dan een ruimte waar we dat deden, ja. Dat was best wel druk alles, hoor. We hebben ook als schrijfsters gingen we uitnodigen, s'avonds.
Mm-hmm.
Weet je, themaavond. Karin Spijkers nog een keer. Ik weet niet wat. Vrouwelijke. Anja Meulenbelt.
Ja.
Die hebben we toen ook uitgenodigd. Ja. Die haar verhaal vertelde van de schaamte voorbij. Ja, mooi hoor. Ja. Veel dingen.
Je begint daar onderaan de ladder eigenlijk.
Ja.
Uiteindelijk word je daar de directeur.
Ja. Ja, zo noemden we dat niet. Hè. Dat mocht je niet zo noemen.
Dat mocht niet?
Nee, dat mocht niet. Ik was eerst coördinator. Maar dat Volkshuis, omdat het zo ging groeien en bloeien. Niet alleen vrouwendingen. Hè, want we hadden ook kunstgeschiedenis. Op Genk hadden we best wel een groot team. En dus we gingen talencursussen organiseren. Behalve dus ook die vrouwencursussen. Zelfverdediging en zo. Dat bleef wel. Dus we hadden een afdeling... Vrouwen dingen, we hadden een afdeling ouderen, dus emancipatie ouderen, bijvoorbeeld leren vergaderen, leren voor jezelf opkomen. Dus
we hadden ook emancipatie, maar dan voor ouderen.
Maar dan voor ouderen. En daar hadden we ook speciaal subsidie voor gekregen, hadden we een ouderenproject. Ouderen in de bocht heette dat.
In de bocht of uit de bocht?
In de bocht. Ja, ik heb het net al wel gezien, hè, omdat ik al die spullen aan het
schrijven
had. Even kijken. Talen, we hadden kunstgeschiedenis, dus beeldhouden en veel creatieve cursussen.
Ja.
En daar kwamen natuurlijk ook wel allemaal vrouwen op af. Maar wij hadden in het Volkshuis, ik weet niet, ben jij wel eens in het Volkshuis geweest in die tijd?
Die tijd, ik ben alleen wat filmavond nog zo geweest.
Ja.
Maar ik was niet actief.
Nee. Nou, het grappige was, wat er gebeurde, want wij waren heel erg, tenminste was ik in ieder geval, maar ook wel bij een team. Wij hadden echt een... Je moest het Volkshuisgevoel hebben, zei ik altijd.
Ja.
Dat je een beetje met oog voor historie, maar ook de sfeer. Dus we zorgden bijvoorbeeld... Emily Knappert, de oprichter van het Volkshuis, die had altijd lentefeesten. En dan ging ze pijpenkruid plukken met alle kinderen. En dan... Dus ik altijd ging ik pijpenkruid plukken, of fluitenkruid zoals het heet... Pijpenkruid plukken. En dan zet ik dat hele Volkshuis vol met pijpenkruid. Mm-hmm. Weet je,
vanuit een historische
zin eigenlijk. Ja, precies.
Ja.
En, maar dus de sfeer moest altijd bij mij een beetje goed zijn en gezellig zijn. We moesten goed met elkaar. Dus ik wou geen roddelaars en geen mensen achter. Dat wilde ik dus gewoon niet. Dus mijn team, dat was echt op elkaar ingespeeld.
Ja. Mm-hmm.
En wij zorgden ook, wij kenden ook al die mensen. We hadden 1500 cursisten, zo'n beetje, op een gegeven ogenblik.
Zo.
Maar eigenlijk ging ik altijd even binnenkijken, of ik ging even meedoen met een talencursus.
Toen je daar...
Of ik ging even dansen bij de
coördinator was, baas.
Ja, ik kende gewoon echt heel veel mensen.
Ja.
En mensen kenden mij.
Wie kwamen daar nou in het Volkshuis? Kwam daar nou echt de doorsnee van Leiden?
Of? Nou, het Volkshuis was eigenlijk bedoeld voor arbeidersbevolking.
Ja, verheffing.
En wij zeiden ook altijd, dat was in het begin, maar echt die arbeiders, de arbeider, de echt die fabrieksarbeiders zijn daar eigenlijk nooit gekomen.
Nee.
Het was net even...
Net daarboven.
Daarboven. Eigenlijk waar ik vandaan kom eigenlijk.
Ja.
Mm-hmm. Het was net daarboven.
De
er waren geen middenstanden, maar we zaten er een beetje tussenin.
De geschoolde arbeiders eigenlijk.
Ja.
Of de lagere ambtenaren.
Ja, want wij zeiden altijd wel, het volkshuis is voor mensen die niet te veel opleiding hebben.
Mm-hmm.
Nee. Want, oké.
Okay. Maar goed, dat is inmiddels, dan ging het, nu is het helemaal veranderd.
Ja, nu is het helemaal veranderd. We hebben wel poging gedaan om die arbeiders binnen te halen. Of was dat toen zoiets van nou...
Nou, dat heeft Emily Knappert in ieder geval die heeft het wel heel erg geprobeerd. Die ging echt in die fabrieken, die ging echt toen, dat was natuurlijk een fabriekstad Leiden.
Ja.
Die ging echt die kinderen uit die fabrieken halen en zorgen dat ze een boek lazen of dat ze konden lezen en konden spelen. En,
dat heb ik niet paraat, maar wanneer zou Emily Knappert gestopt zijn in het volks?
Nou, ik denk, die heeft er ongeveer 20 jaar, denk ik, zoiets.
Ja. Okay. Ja.
Maar goed, haar opvolgers, de directrices na haar, dat waren ook allemaal ongetrouwde dames, een beetje van goede huizen, die hebben wel die traditie altijd voortgezet.
Maar altijd dames?
Altijd dames, ja.
Is dat toeval of is dat...
Nou weet ik niet, ik denk dat ze daar naar zochten. Toen.
Ja,
maar ik was wel toeval hoor. Want het volkshuis was... Ik was bij het volwassenenwerk, hè. Ik was een onderdeel van.
Ja.
En de baas, zal ik maar zeggen, de coördinator toen, of wat je nu zou zeggen, directeur, was Henny Hagen. En die, die was coördinator, dat was wel een man. Maar ik was alleen teamleider toen van het volwassenenwerk in die beginjaren.
Ja.
Maar omdat het zo ontzettend aan het uitbreiden was, hadden wij veel meer ruimte nodig. En bovendien, dat jongerenwerk, dat waren allemaal vervelende Marokkaanse jongens. Die gingen jatten. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar een aantal. Weet je, die gingen dus in die zakken van die vrouwen, de portemonnees en de sleutels. Dus het was echt wel heel vervelend. Die voelden zich niet meer veilig. En toen hebben ze het jongerenwerk eruit gehaald. En dat is toen verhuisd naar de Breestraat.
Mm-hmm.
En het buurtwerk, dat zat er dan nog wel, maar die had er één ruimte. Die is later echt naar een nieuw buurthuis gegaan. Dus op een gegeven moment hadden wij het hele volkshuis voor onze beschikking. En toen ben ik algemeen coördinator geworden.
Mm-hmm.
Dus als je van
het volkshuis.
Van het volkshuis.
Dus
totaal.
Ja.
Dus wij konden lekker uit.
De vestiging in de Breestraat.
Nee. Want het vol, inmiddels was de... inmiddels was de, het volkshuis onderdeel van de Leidse Welzijnsorganisatie.
Ja.
De LWO. Okay. Die zat weer. Daar werkte Jacques ook.
Ja.
Ja.
Die zat in de Breestraat. Dus wij waren onderdeel, net zoals het buurthuizen waren en buurtwerk en jongerenwerkers.
Ja.
Die hoorden allemaal bij de LWO.
Maar heel erg aan de weg timmerend, heel erg bloeiend. Hoe was de verhouding met andere welzijnsorganisaties in Leiden?
Ja, nou ja, dat was... Ik zei altijd, wij zijn het volkshuis. Nou ja, kijk, op zich ging het wel goed. Want ik heb best wel goed samengewerkt. We hadden de coördinatorenoverleg. Dus de coördinators van de buurthuizen, die kende ik natuurlijk ook goed. En als we... ik had wel zoiets van... Ja, wij zijn een stedelijke voorziening. Dat is iets anders dan een buurthuis.
Ja.
Die richtte zich op de buurt. En wij waren stedelijk. Dus iedereen uit de hele stad kon bij ons komen.
Ja.
En we hadden natuurlijk een heel breed aanbod aan activiteiten.
Ja.
Dat was een groot verschil.
Ja.
Maar we hebben ook bijvoorbeeld het ouderenwerk. Er waren een aantal coördinatoren die dan bij mij in het ouderenwerkclubje zaten. Die dan keken van wat is er dan nodig dat we dat niet in een buurthuis gingen organiseren, maar stedelijk. Dus daar hielpen ze wel in mee.
Ja.
Dus dat was verder niet...
Maar dat waren prima verhoudingen.
Nou, prima kan ik ook weer niet zeggen. Maar ik was natuurlijk wel een opschepper of zo. Ze komen niet aan mijn volkshuis, want dan komen ze aan mij.
Stempel. Mag ik even intervenen? Ja, sorry. Wat waren nou vooral de geschilpunten tussen... het volkshuis en de andere welzijnsorganisaties. Waar lag regelmatig het conflictpunt?
Nou, tussen de buurthuizen en de stedelijke was dan niet zo.
Nee.
Ik had meer moeite met die Leidse welzijnsorganisatie, met wat daarboven zat.
Ja.
Want op een gegeven moment waren er dus coördinatoren Nee, dat waren de managers. Dus was een directeur van de laatste welzijn.
Ja.
En er waren managers. Eentje was er voor stedelijk. Opeens stond er een man voor mijn neus. En die zei van, ja, ik ben jouw manager. Huh? Ik zeg, wat? En die kwam dan af en toe binnen. En toen zei ik, wil je volgende keer wel even een afspraak maken? Want ja, je kan niet zomaar iedereen met iedereen gaan. Dus dat was wel een heel rare toestand.
Hij gedroeg zich als jouw baas. En dat...
Nou ja, ik kende hem niet. Nee. Ik was niet betrokken bij de sollicitatiecommissie.
Er zat kennelijk nog een koepel over.
Er zat nog over. Ja, dat was mijn strijd altijd.
Dat was de strijd.
Ja. Niet tussen de buurthuizen of zo, nee, okay. Want die kende ik allemaal wel. Maar,
ja.
Maar goed, wat was de strijd dan?
De strijd was dat het Volkshuis was vroeger altijd zelfstandig geweest.
Ja.
Een zelfstandige stichting.
Je voelde je beknot.
Ja, toen we hadden een eigen bestuur. Ik had ook een eigen bestuur, maar dat was meer een raad van toezicht of een meedenkgroepje. Ja. Dat moest allemaal verdwijnen, want er kwam een grote koepel met een directeur. En die ging wel even vertellen wat er wel en niet moest. En daar waren we ook afhankelijk van, zeker qua geld.
Ja.
Vroeger konden we zelf gewoon, kon ik gewoon bij de gemeente een subsidieaanvraag doen.
Kon je het zelf doen allemaal?
Kon ik het zelf doen. En toen moest ik opeens moest ik het gaan vragen.
En die verandering is door de politiek eigenlijk bewerkstelligd. Die heeft gezegd, nou, er moet een koepel overheen.
Ja.
Het
moest allemaal weer, precies. Ja. Maar goed dat er dan een directeur kwam en dat er coördinatoren waren in die buurthuizen. Dat was op zich niet het punt. Maar dat daar toch nog een tussenlaag tussen zat. Ja, dat vond ik wel echt kwalijk hoor.
Ja.
Dus het Volkshuis en jij enorme hoeveelheden, heel veel kleur gegeven aan de Leidse samenleving.
Ja, dat vind ik wel.
Ja.
Daar ben ik ook wel trots op.
Ja.
Als je nu het Volkshuis...
Het is natuurlijk een hele andere...
Het is helemaal niks meer. Maar goed, net zoals de politiek ook heeft gedacht van... het moet gaan fuseren. Ik zat toen in de gemeenteraad. Ik was er falikant op tegen.
Fuseren wie?
Nou, met KNO. Want KNO, je had natuurlijk de Volksuniversiteit en het Volkshuis.
Ja.
Dat waren toch twee verschillende dingen met verschillende doelgroepen. Dat was echt wel waar. Alleen kwamen op een gegeven moment de mensen van KNO, die kwamen op cursussen bij ons, omdat het zo lekker goedkoop was.
Ja.
Weet je wel? Of goedkoper was dan daar.
KNO,
En toen ging het een beetje door elkaar lopen. Ja. Weet je, van een beetje mensen met de hete aardappel, zal ik maar zeggen. Nou, dat klinkt dan een beetje...
KNO had de hete aardappel?
Nou, dat waren wel andere mensen, ja. Dus bij KNO was wel iets anders,
Okay, ja. En is dat nog in jouw tijd als... leidinggevende in het Volkshuis?
Ja.
Die visie? Dat, je,
nee. Dat had nooit gebeurd. Had ik echt nooit toegestaan.
Nee. Waarom ben je ermee gestopt? Want tot 2000, geloof ik.
2002 ben ik daar vertrokken. Ja. Omdat we, het was het 100 jaar, iedere keer gingen wij dus ook 10 jaar bestaan vieren. 80 jaar, 90 jaar, 100 jaar. En het 100 jaar bestaan, dat was dus in 1999.
Ja.
Toen hebben we dus dat hele Volkshuis is toen verbouwd om het weer in voor de toekomst bestendig te maken, zo maar zeggen. En ook echt mooi geworden. Met een architect en nieuwe meubels. Het is ook zo'n verhaal. Maar, maar goed. Toen gingen wij verhuizen naast waar vroeger de MMS was. Dus waar nu die appartementen zijn. Toen zijn we daar even tijdelijk verhuisd. Dus we zijn in één dag hebben we alles overgebracht. Dus dat de cursisten daar niet zo last van hadden. En we gingen daar gewoon weer verder. Ik was dood en dood kapot. Ik was helemaal doodmoe. En toen hebben we dus, dat is het hele volk, dus ik was betrokken bij die verbouwing en bij de inrichting en bij de bouwvergaderingen. En ik moest onderhand die tent leiden en de verhuizing en het feest voorbereiden, een groot feest, 100 jaar bestaan. Ja, en toen dacht ik nog, toen we dat geopend hebben met veel tamtam en veel feest en op de Apothekersdijk en binnenin. Toen dacht ik, nou, ik doe dat nog een jaartje, maar dat hou ik gewoon niet meer vol. Mm-hmm. Het was gewoon te veel. En voordat ik half bewusteloos overspannen werd, dacht ik, ik moet hier wegwezen.
Maar je had natuurlijk ook nog een thuisfront.
Ja, ik had een man, die was ziek.
Ja.
Dat was ook nog wel wat, want mijn man heeft MS. Had MS. Hij is er nu niet meer, helaas. Mm. En nou ja, die ken jij misschien ook nog wel, mijn man, Rart. Met de roze. Hij was ook altijd bij onze optredens, Rart.
Nee.
Rart heette hij. Nou ja, hij zat altijd in de roze.
Ja.
Okay.
En een karretje.
Ja.
Dus ja, ik was ook mantelzorger.
Ja.
Maar hij dacht ook al heel vaak, want hij was heel creatief.
Ja, ja,
dus bijvoorbeeld met het 100 jaar bestaan heeft hij heel veel dingen ook geregeld vanuit met zijn telefoon. Dat we daar op dat feest, weet je, een beetje als 100 jaar geleden dat we die kleding hadden. En was een oude veilingschuit, want vroeger had je daar groenten.
Ja, ja.
Nou ja, dat weet je misschien ook nog wel van verhalen. Dus toen hebben we die hele Apothekersdijk een beetje als 100 jaar daarvoor.
Mm-hmm.
Toen hadden we een burgemeester, die kwam dan met de koets, ook met zijn vrouw, helemaal verkleed, kwamen ze aan om het volkshuis te openen. Nou ja, in ieder geval, het was echt, het was te veel.
Ja.
Het was te veel.
Alle energie, ziel en zaligheid.
Ziel en zaligheid, ik was helemaal op. En toen ben ik gaan kijken, dus dat was de LDO weer goed, die hadden een medewerker die echt voor personeel was, een personeelsmedewerker. En toen heb ik gezegd van ja, zou ik eerder kunnen stoppen? Nou, toen zei hij van, ik zal het even uitrekenen voor je. Of het dan kon. Maar omdat ik net in een goed jaar was geboren, in 43, goed jaar, maar kon ik gewoon met pensioen eigenlijk. Kon ik gewoon vervroegd uittreden.
Ja, je was 57 of zo?
Nee.
Nee, je was 59.
Ja, ik was 60.
Ja, bijna of 60. Maar zo ongeveer, Dus je kon vervroegd uittreden.
Ik kon vervroegd uittreden en dat heb ik toen gedaan. Ik dacht, oh, heerlijk.
Mm-hmm.
Weet je wel, dus ik heb een heel mooi afscheidsfeest gehad. Met ontzettend groot feest. Gewoon. Ja. Smiddags, ik werd opgehaald met de auto. En smiddags was het dan voor de cursisten. En s'avonds was het voor alle docenten. Want we hadden natuurlijk ontzettend veel docenten. En nou, hartstikke leuk. Echt.
Maar het moet toch wel verschrikkelijk zijn. Als je zoveel energie en ziel en zaligheid erin hebt gegooid. Om dan op een gegeven moment
Nou
is het afgelopen.
Ik dacht, dat was heel gek. Want ik dacht altijd, het volkshuis is mijn tweede huis.
Ja.
Want al bleef ik daar tot 9 uur 's avonds, maakte allemaal niet uit. In het weekend ging ik er naartoe. Ik ging geen tijd schrijven, dat moest op een gegeven moment ook. Ja. Moest ik tijd schrijven? Nou, dat deed ik gewoon echt niet.
Nee.
Ik zei tegen mijn team, dat gaan we niet doen hoor. Want ik ga niet, als je met iemand aan het praten bent op de gang, gaan we niet tijd schrijven. Nee. Dat is zo'n onzin. Dus daarin was ik wel dwars. In die regels.
En schrijven ook.
Ja, die regels die er allemaal op. Al die regels, vreselijk vond ik dat.
Regels, daartegen.
Ja. We moesten gewoon vrij. We deden hartstikke ons best.
Ja.
We werkten allemaal hard, we werkten allemaal over. Echt iedereen. Maar regels was ik niet zo voor.
Nee.
Van bovenaf dan.
Terug, want ik realiseer me, je hebt al zoveel.
Ik had er,
is het dan afgelopen?
Ja.
Dan moet je toch,
toen dacht ik,
als je het al over een zwaar gat kan hebben, dan zou dat toch wel eens.
Dat is ook zo. Toen dacht ik ook van, wat zal ik eens gaan doen? En toen dacht ik, ik ga sowieso. We hadden een bus, aangepaste bus.
Ja.
Waar we lekker mee op reis gingen. Dus we hebben best wel nog een reis gemaakt. Grote reis. We zijn ook nog trouwens in Afrika geweest. We hadden daar een camper gehuurd.
Ja.
Dus we hebben daar best wel veel nog toe gedaan. Maar toen. Ik kwam helemaal niet in een zwart gat, want toen kwam de PvdA en die zei van Hilde, we willen jou graag op de lijst hebben.
Ja, maar dat was al snel. Hè?
Dat was in 2002. Dus toen zei ik tegen Bart, wat zal ik doen? Wat zal ik nou doen? Weet je, want ik dacht, ik moet toch foto's doen en ik ga de tuin eens mooi maken. En,
kantklossen.
Ik kan de kant klossen, ik kan breien, ik kan alles. Maar wat ik toen wel ben gaan doen is schilderen. Dus echt een hobby. Geworden. Ik ben naar de kunstacademie gegaan.
Oh.
En ik ben in de gemeenteraad terechtgekomen. Ik stond ook met heel veel voorkeurstemmen stond ik gelijk aan. Want al die mensen van de volkshuis die mij kenden, die gingen al bij elkaar stemmen.
Ja.
Die dachten, die Hilde, daar gaan we dat doen.
Goeie.
Ja, maar het was niet, ik heb daar niet op geworven of zo, maar dat gebeurde wel. Dus ik zat gelijk op plaats 3 of zo van de lijst.
Ja. Dus zo ga je eigenlijk, het volkshuis heb je nauwelijks de deur dicht gedaan.
Ja, maar wat het gekke was ook, ik dacht, het volkshuis is echt mijn tweede huis, hè. Maar Ik was, toen ik er weg was, het was helemaal weg.
Zo.
Ik had helemaal niet meer...
Nee.
Nee, ik was helemaal niet dat ik in een zwart gat viel of dat ik dacht... Nee, sterker nog...
Heb je geen gekriebel, want het is natuurlijk veranderd in 20 jaar tijd.
Ja, vind ik vreselijk.
Ja, en heb je dan niet zoiets van, goh, was ik er nog maar, want dan zou ik toch eens eventjes...
Ja, maar dat denk ik niet.
Nee, dat denk je niet?
Nee, daar denk ik, zo denk ik er niet over. Maar ik vind het wel vreselijk hoe het nu is.
Ja.
Want wij hebben... ik werd... dat is, ik weet niet, misschien, ik weet niet eens, ik weet die jaartallen eigenlijk nooit. Maar in ieder geval, er was een stem, dat was een programma op televisie.
Mm-hmm.
En dat was echt een beetje een links programma. En dat ging over, dat heeft als 10 afleveringen op televisie.
Met dat brommetje.
Ja, met dat brommetje, met die rode
zon.
Ja, dus toen werd ik opgebeld door de directeur van de B+C, want daar viel het Volkshuis toen onder.
Ja.
Nog steeds
gaan.
En die zei, ja, ze hebben gevraagd of wij iets willen vertellen over de geschiedenis van het Volkshuis. Maar hij zei, ja, wij weten er eigenlijk weinig van. Ook belachelijk trouwens. Maar goed. En toen zei hij, wil jij dat dan doen? Zou jij dat dan willen doen? Nou, dus ik zeg, ja, dat lijkt me wel leuk. Want ik ging ook wel eens naar Sociaal Academisch, dus een gastles. Dat deed ik ook wel eens, weet je wel, geven over het Volkshuis, over verheffing en over emancipatie en over, Nou, goed, toen... heb ik dat gedaan. En toen moest ik eerst voor een soort keuring komen.
Keuring?
Ja, ze moesten kijken of ik wel geschikt was om
op televisie
om dat verhaal te doen. Okay. Dus ik zat daar met een paar mensen van de VARA. En, nou ja, goed, ik was goedgekeurd dus. Maar het grappige was, toen zei ik, goh, misschien willen jullie even kijken. Weet je, want ik vertelde natuurlijk over dat Volkshuis, dat het zo'n bloeiende tent was. En toen gingen we dus... ging ik dus het Volkshuis. Want ik was daar heel lang niet meer geweest.
Nee.
En ik deed de ene deur open. Daar zat iemand achter de computer. Gewoon een medewerker. Nog iemand achter de computer. Het was gewoon een kantoor. Er waren helemaal geen activiteiten. Dus ik liet die grote zaal zien. Er was gewoon helemaal niks.
In welk jaar?
Toen kwam ik... Dus zat er iemand nog ergens wat vroeger ook een lokaal was... waar allerlei activiteiten waren, zat er een oud medewerker van mij, Ietje.
Oh,
ja, die werkte daar nog. En toen zei ik tegen Ietje, we willen even gaan filmen. Wanneer is er hier iets te doen?
Ja.
Dat je echt met de activiteiten... Toen zei ze, ja, dan moet ik even in de computer kijken. Ik zei, in de computer? Dat is er gewoon... Op maandagmiddag is er dit.
Ja.
Op een maandagavond is er... Dat wist je gewoon uit je hoofd.
Dus dat is dus een jaar of 10 toch? Helemaal.
Oh.
Ja.
Ik was echt zo geschokt. Ik was echt zo geschokt. Nou, toen bleek dat er op woensdagmiddag... Dan was er wel iets met kinderen. In de grote zaal.
Ja.
Nou ja, ik dacht, gaan we dat maar doen. Dus toen zei ik, nou, laten we dat dan doen.
Okay.
En toen is het dus gefilmd in dat Volkshuis. Maar wel met, we hebben ook nog heel veel, in het Volkshuis heb je nog heel veel beeldmateriaal. Hè? Dat ligt nu allemaal in het gemeentearchief. Oude films van dat pijpenkruidfeest.
Yeah.
Dat kinderen daar, ik heb een boek ook van het Volkshuis. Moet je maar straks even kijken.
Yeah.
Kinderen die daar naar de bibliotheek gingen of naar de speelzaal. Yeah. Dat ze hun handjes moesten laten zien. Een hele ris kinderen op
dat
de...
Wat moesten ze met de handjes?
Laten zien of ze schone handen hadden, anders mochten ze niet meer binnen.
Zo.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, streng juf.
Ja, maar dat was weer voor jouw tijd,
ja,
denk ik. Ja,
ja, voor mijn tijd.
Okay,
allemaal
ja.
voor mijn tijd.
Oh, dat was voor je.
Dat ging over die stem, dat ging echt over de verheffing. En dat ging echt over de geschiedenis.
Ja, ja.
Van waarom het Volkshuis is opgericht, door wie.
Ja.
En
dat programma is al een jaar of 10 geleden, of misschien 8 jaar, zoiets. Met Dijkstra. Ik heb het gezien.
Ja,
maar
ja.
Kan me dat
nou, het grappige was... Ik had vroeger een vriendje in de vakantie. Wij gingen altijd met mijn ouders op vakantie naar Beekbergen. En toen kreeg ik opeens een mailtje van een oud vriendje. Wat een vakantievriendje van toen.
Ja,
toen was ook zo grappig. Die zei, ik heb je gezien op de televisie.
Oké, maar dat naar aanleiding van dat er geen zwart gat was na het Volkshuis.
Nee, ik heb 8 jaar lekker in de gemeenteraad gezeten.
Ja.
Mm-hmm. En daar was ik ook weer lekker actief. Want daar heb ik nog een...
Daarvan zei je ook dat het Volkshuis is je familie, is je huis, je tweede huis. En dat is voor de PvdA weer.
Ja, eigenlijk wel.
En toen had je ineens weer een andere, nieuw.
Ja, had ik weer een nieuw, het was weer een nieuwe fase in mijn leven. Ja, heel leuk. vond het heerlijk. Vond...
Maar was het leuk in de PvdA of was het leuk in de politiek?
Ik vond het leuk in de politiek. Ik vond het verbazend interessant. Ik ging heel anders naar je, ga je weer naar je stad kijken. Als er een probleem was, ging ik er gelijk op. Ik had natuurlijk alle tijd van de wereld, dus daar ging ik er lekker op af. Als er een probleem was in een woning of in een buurthuis. Of, ik was heel actief in de politiek. Niet zozeer met allemaal beleid en weet ik het allemaal, maar meer doen.
Maar wel het, zeg maar, doen, het aankaarten, maar ik kan me ook voorstellen, politiek heeft ook een soort stroperigheid, dat je denkt, ja wanneer gaat het eens veranderen?
Ja, maar ik heb wel heel veel, dat ik daar op die kansel stond en dat ik zei, weet je, ja.
Je hebt wel invloed.
Ja, zeker invloed. Ja. En ik heb toen, en daar is ook mijn liefde, tussen aanhalingstekens, voor uitgeprocedeerde asielzoekers, in die, eigenlijk, door die, dat ik in de raad zat, ging ik een keer op werkbezoek. Ik ging dat heel veel werkbezoeken doen, want dan wilde ik ook weten waar ik over praatte, bij vluchtelingenwerk. Toen bleek dus dat er heel veel mensen die geen papieren hadden in Leiden woonden. Mm-hmm. Jan Laurier, die was
ik
van de...
Vind je het goed als ik dat even onderbreek? Dan ga ik even parkeren naar straks.
Wil je nog een koffie?
Zullen we dat even doen?
Ja,
ja,
lekker.
Dan even een kleine...
break.
Ja, we waren bij de politiek. Ik onderbrak je over vluchtelingen.
Nou ja, je zei eigenlijk van, kun je wel wat bereiken?
Ja, hoe, kan je iets over de sfeer in de politiek?
Ja, nou, we hadden toen net een nieuwe burgemeester, burgemeester Lemfrik, die kwam net in die, in die tijd.
Okay. Ook een PvdA.
Ook PvdA, ja, PvdA. Toen was het nog wel PvdA een goede club. Het is nu een beetje afgezakt.
Okay.
Maar goed, ik vond wel dat je veel kon bereiken. Als je moest natuurlijk wel met elkaar eens zijn. En we hadden natuurlijk altijd een fractievergadering op maandag en dan werden de punten besproken. En of je dat wel of niet. Ik bedoel, je zit wel in een team waarin je niet zomaar wat kan roepen.
En compromissen moet sluiten.
Ja, maar vond ik het wel leuk. Wat ik zelf heel leuk vond van de politiek, is dat je echt je medestanders in andere partijen kon vinden. En dat was onder andere bij vluchtelingen. Want toen ik dus hoorde dat er zoveel mensen ongedocumenteerde in Leiden woonden, dacht ik, waar zijn dan die mensen? Die kennen we helemaal niet. En toen bleek dus dat zij wel huisvesting kregen van de gemeente. Mm-hmm. Maar verder waren ze eigenlijk... En toen ben ik een groep gaan beginnen, Leiden tegen uitzetting. Want dat was toen in de tijd van Verdonk. En weet je dat die mensen allemaal weer weg moesten. Eigenlijk, het is nu precies hetzelfde.
Ja.
Maar in ieder geval toen ook. En... toen heb ik dat gewoon ingebracht in de gemeenteraad en gevraagd van, dat ik van plan was om toch met elkaar te kijken of we daar toch iets konden doen voor die mensen.
Want we kregen uitsluitend huisvesting, geen geld, geen...
Net zoals nu ook.
Nee, niet in staat om te werken, geen opleiding.
Nee, niks.
Maar waar leefden ze dan van?
Ja.
Geen
uitsluitend. Nou ja, dus
dat is nu nog steeds hetzelfde.
Ja, oké. Okay,
maar goed, sommigen werken natuurlijk zwart. Of gaan kranten s'nachts
komen. Ja, de illegaliteit worden ze ingedrukt.
Ja, dat is, als je wat, je moet toch wat.
Ja.
Maar, grote aantallen.
Er waren toen een stuk of 60.
60,
We hebben er nu iets van 22.
Okay,
dus het is eigenlijk, wat dat betreft, wel weer veranderd. Maar in ieder geval,
toen
ben ik dus met GroenLinks... gewoon alle partijen, behalve de VVD, deed niet mee. Toen zijn we bij elkaar gekomen en toen werd ik voorzitter van die club. Leiden tegen uitzetting noemden we dat. Ik had er nog iemand van de universiteit erbij gehaald. En toen zei ik, we moeten niet over die mensen praten. We moeten dus kijken of wij ze erbij kunnen betrekken. Dus we hadden een hele grote club, Leiden tegen uitzetting, waarin ook heel veel... asielzoekers zelf bij betrokken waren, actieve mensen. Mm-hmm. We zijn al naar Den Haag geweest met spandoeken. Ik heb dat allemaal nog. Het is zo grappig als ik...
Want die wilde zich wel erbij laten betrekken. Want er was niet de angst van...
Nee, die wilde gewoon graag.
Want als ik in de openbaarheid kom, dan zet ze me zo op het vliegtuig.
Nee, helemaal niet zelfs. Nee, die waren ook heel actief en ook goed Nederlands sprekend. En toen hebben we allerlei...
Mannen en vrouwen.
Mannen en vrouwen, ja.
goed Nederlands spreken?
Nou ja, redelijk. Ja, gewoon door hier jaren te zijn. Kijk, die mensen waar ik nu mee werk, die spreken ook Nederlands.
Mm-hmm.
Die zijn hier al zo lang.
Mm-hmm.
Ze zijn ze komen hier niet opeens vanuit Afrika hier. Die zitten al hier 18 jaar of zo.
Dus waar kwamen die ongedocumenteerden dan vooral vandaan? Welke...
Ethiopië, toen veel. Ethiopië. Veel uit Ethiopië en Eritrea. Afrika toch ook wel.
En wat was het doel?
Het doel was het generaal pardon. Dat was toen, wat toen een beetje speelde ook in Nederland. Het doel was echt om die mensen niet over de grens te sturen. Maar dat er een generaal pardon kwam voor mensen die al zo lang...
Een lange historie al in Nederland hadden. Ja,
die. Ja. Nou, uiteindelijk is het gekomen niet door ons. Maar wij wilden daar in ieder geval een bijdrage aan leveren. We hebben een hele grote manifestatie gehouden op het Stadhuisplein. Toen was nog de burgemeester, was toen net... Eigenlijk burgemeester, hebben we nog een heel groot dossier gemaakt van geef vluchtelingen een gezicht. Dus een heel dossier met hun namen, dingen waar ze vandaan kwamen, hoe lang ze al waren, met buren, met scholen. Nou ja, in ieder geval hebben we toen aan hem overhandigd. En om toespraken, ook mensen van de Tweede Kamer kwamen toespreken. Nou ja, in ieder geval, dat was een hele happening. En Verdonk die kwam toen een keertje naar een politiek café van de VVD. Daar kwam ze spreken. Toen hebben we een hele... Die is zo gaaf. Ik weet niet wie dat heeft bedacht. Ik denk ik. Maar het kan ook zijn dat iemand anders dat had bedacht. Maar toen hebben we gezegd van zullen we rozen gaan aanbieden. Toen gingen we geknakte rozen aanbieden. Dus voor alle asielzoekers die hier in Leiden waren... Een stuk of 60, zo'n bos rozen.
Ja.
Dus hebben asielzoekers met zijn zoontje heeft dat aangeboden in dat politiek café. Oh, zei ze, wat fijn. Maar ik had smiddags, ik ging die rozen breken, maar die braken natuurlijk. Toen heb ik een vriendin gebeld en die was dus bloembinster. Dus ze hebben allemaal... Eerst geknakte, toen hebben ze allemaal een klein stuk voor stuk zitten
kiezen. Ja.
Oh, weet je, dat soort dingen.
Ja.
Nou, echt, dat vergeet je gewoon nooit meer. Dat was echt een super actie. Maar goed, toen hebben die mensen allemaal een generaal pardon gekregen. Toen hebben we een hele grote manifestatie gehad in het stadhuis. Waar iedereen uitgenodigd was. Dus die werden dus echt leien naar toen. De burgemeester toegesproken. Ja. Zoenen en toen. Ja, mooi. Leuk hoor.
Het waren er geen uitgeprocedeerde vluchtelingen meer.
Nee,
klaar.
Die waren er niet meer.
Nee.
Maar er waren natuurlijk toch weer een aantal die buiten de boot waren gevallen.
Precies, toch weer.
Want het ging, geloof ik, dat je 15 jaar om afgebroken in Leiden moest of in Nederland moest wonen.
Ja.
Nou, er waren natuurlijk een aantal mensen die waren nou toevallig net bij een vriend in België geweest. Of,
ja.
of die waren net 14 jaar. Dat is een goede regel.
Ja.
Aan de ene kant was het een goede regel. Maar de andere slechte regel was dat er nooit meer een generaal pardon zou komen. Dat hadden ze toen gezegd. Ze doen dat eenmalig, daarna nooit meer.
Nee.
Dus alle mensen die buiten de boot vielen, ja, daar zitten we nu mee, eigenlijk. Dus sommigen hebben wel verblijfsvergunning gekregen met veel pijn en moeite. Maar toen hebben we, omdat ik daar dus al zo betrokken bij was, ben ik voorzitter geworden van STUF, Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen. Na mijn gemeenteraadslidmaatschap heb ik in allerlei adviescommissie, adviesraad, WMO, ik ben nog voorzitter geweest van de vrouwenopvangcentrum Rosa Manus. Nou ja, dan word je overal voor gevraagd en ik zei toen overal ja op, tot mijn man echt heel erg ziek werd. Dus toen heb ik het gewoon weer een beetje, alleen de vluchtelingen wilde ik wel graag blijven doen. Toen hebben we dus een bed, wat en brood opgezet hier in Leiden. Nou, dat heeft 5 jaar geduurd. En toen moesten ze allemaal eruit, want er was geen geld meer.
Mm-hmm.
Dus dat is vorig jaar gebeurd, 2 jaar geleden. Vlak midden in de, op 1 mei notabene, de dag van de arbeid. Dat kan ik ook altijd nog goed herinneren. En toen stonden dus hier opeens, want ik was toen geen voorzitter meer, want dat had ik afgezegd. En toen stonden hier opeens 10 donkere mannekes in mijn tuin.
Mm-hmm.
Om te zeggen, help ons alsjeblieft. Want jij hebt een beetje contact met de politiek. Dus kun je ons helpen? Want wij staan volgende week op straat. Toen heb ik een brief aan de burgemeester gestuurd. Echt een brandbrief. Van, nou, dat kan toch niet dat we ze midden in coronatijd op straat... Nou ja, sorry. Nou ja, uiteindelijk is dat toch gebeurd. Ze zijn op straat gekomen. Ik heb toch de krant geïnformeerd. Die hebben toen nog, TV West heeft er toen nog aandacht aan besteed, dat die mensen eigenlijk zo op straat stonden. En toen hebben we daarna, ze kwamen toen ook bij de bakkerij, bij de diaconie terecht. Mm-hmm. En bij de Fabel van de Illegaal, wat ook een hele oude organisatie is. En toen zijn we met elkaar, zei ik, is het handig om toch met elkaar te kijken, kunnen we niet een comité oprichten? Dus we hebben het comité opvang ongedocumenteerde Leiden opgericht. Waar niet alleen de uitgeprocedeerde asielzoekers, maar ook de andere arbeidsmigranten bij zijn, via de Fabel. Nou, we hebben een fonds opgericht waar mensen toch de Rode Kruis ingeschakeld. Dan kregen ze eetbonnen. En wat we nu nog steeds doen, en we hebben nu in ieder geval, krijgen we wel subsidie van de gemeente. We betalen dus Dirk van den Broek bonnen, geven ze. Mm-hmm. Voor €30 voor 2 weken. Ze kunnen naar de voedselbank. We hebben artsen, mm-hmm, dus medische zorg. Als hun fiets kapot is, hebben we geld om hun fiets te laten maken. Nou ja, omdat
maar ze blijven illegaal.
Ze zijn illegaal.
Ze kunnen legaal werk doen.
En nu hebben we, gaan ze net donderdag, gaan er een aantal naar de burgemeester toe. Mm-hmm. Om het weer te pleiten voor toch hun perspectief. En in ieder geval dat ze kunnen werken.
Ja.
Want ik zei al, misschien kunnen ze een Leidse pas krijgen. Dat in ieder geval werkgevers niet €10.000 boete krijgen, ja, als zij daar in dienst zijn.
Ja. Ja.
Dus zo blijf ik lekker bezig. Nooit vervelen.
Nee, nee. Gaan we nog naar Er welt een traan?
Zo, ik heb nog wel eens vragen over de,
okay,
het voorgaande.
Nou,
Even kijken. Bij de PvdA en je werk, je zei van, nou, je was vooral een echte doener, je was heel actief en niet zozeer beleid maken. Ja, ik had als vraag van landelijke politiek, heeft dat je
nee,
uitgetrokken? Nooit. Maar dat
nee,
is eigenlijk al...
Nee, ik ben echt verknocht aan Leiden, nee.
Ja.
Nee, ik vind juist Leiden, omdat het ja, klein is, het is overzichtelijk, mm-hmm, je kent veel mensen, je hebt een groot netwerk. Dus ik vond ook dat ik best wel veel voor elkaar kon krijgen,
ja,
eigenlijk. En dat ging dan over ouderenwerk of subsidie. Dat subsidies werden een beetje weggesluist en of niet meer gegeven. Dan ging ik weer met een motie indienen. Of,
ja,
weet je zo. Dus gewoon ja, van alles en nog wat eigenlijk.
Je was gewoon actiegericht en niet
ja,
meer.
Ja, eigenlijk wel. Ik heb ook ja, toen last ook de WMO. Dat kwam toen, hè, die hele WMO, mm-hmm, het maatschappelijke... Hoe heet dat? Neem al. Maatschappelijke blok.
Ondersteuning.
Ondersteuning, ja,
ja.
Dus toen heb ik ook weer een groepje vanuit de politiek gevormd. Van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ja, daar naar kijken met elkaar? Dat we niet alleen de PvdA, maar ook met GroenLinks, ook met D66,
mm-hmm, ja,
met andere partijen. Vond ik juist leuk om altijd zo samen dingen te doen.
Ja, je zocht je
en samen krijg je meer voor elkaar, want...
Ja, dat verbaast me. Dus, ik bedoel, je bent heel rood,
ja,
maar kennelijk in de politiek, en dat zegt iets over de politiek en dat zegt iets over jou,
mm-hmm,
dat het dus dwars door allerlei
ja,
partijen gaat. Ik hoor de VVD hoort er dan niet helemaal bij,
nee, helemaal
maar de
niet,
andere of het nou het CDA is of GroenLinks
ja,
of
de CDA, ook kan het ook goed,
of de SP.
Ja, maar ik vind de ChristenUnie is ook wel redelijk links.
Ja. Ja.
In sommige opzichten.
Ja.
En het CDA ook, kan ook links zijn of kan ook sociaal zijn.
Ja, ja,
het gaat
ja,
meer om het sociale ja, eigenlijk.
Ja.
Ja.
En je hebt het idee, ik kan daar veel bereiken.
Ja.
Omdat
ja,
ik dat netwerk
ik kon
heb.
Dat toen,
idee,
ik kon dat
ik
toen.
Mensen
ja, ik kreeg dat toen wel voor elkaar.
Ja.
Dus ja, toen hadden we ook een werkgroep WMO van de gemeenteraad. Ja. En dan kwam ja, dus de adviesraad, waar ik later dus zelf in ging zitten. De adviesraad kwam dan... en dan gingen wij weer dat omzetten in een motie of in een amendement. Nou ja, kortom.
Lekker. Wat is jouw kracht geweest met dat je zoveel bereikt hebt? Want als je terugkijkt op jezelf, hè, van waarvan zeg je, nou dat waren gewoon mijn sterke kanten. Dat was het belangrijkste wat ik in te brengen had.
Mijn sterke kant is denk ik samenwerken.
Ja.
En motiveren en enthousiasmeren. Ik denk dat dat mijn sterke kant is.
Ja. Oké, je probeert het niet in je upiet.
Nu nog steeds eigenlijk. Ja. Weet je, als ik iets voor mekaar doe, ga ik nooit in mijn eentje. Nee. Dus het is ook niet ik, maar het is altijd met een team, altijd met mensen. Met Erweld en Traan hetzelfde. Ik heb het wel opgericht, maar we doen het allemaal. Ik ben niet de baas of zo.
Nee.
We zijn met elkaar gewoon. Alleen, ik ben natuurlijk een beetje de baas omdat ik accordeon speel. Als zij zeggen we gaan dat zingen. Nee, ik speel dit, weet je wel. Nee, zo gaat het nooit natuurlijk.
Oké.
Het stelt je niet teleur, want je hebt veel bereikt, maar je kan ook zeggen, ja, wat is er nou van dat volkshuis over? Alleen de buitengevel is er nog en daarachter een enkele activiteit, de PvdA is helemaal verschrompeld. Er zijn nog steeds
uitgekozen. Ik word wel droevig soms.
Ja,
daar word
wordt wel droevig.
Ja, ik word wel droevig van de ontwikkelingen. Van de ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen ook. Weet je wel, dat het tegen verheffing of emancipatie, ja, bedoel... Ik weet het niet. Ik word droevig van als ik nieuws zie. Weet je wel? Nooit oorlog. Weet je wel? Kernraketten. Weet je wel? Waar we allemaal voor gestreden hebben.
Ja.
Denk ik, er komt potverdikke die Poetin en die gaat daar. Weet je, dus ik word er wel droevig van. Ik word droevig van dat er ook zo beknotting is in vrijheid. Weet je, bij wijze van spreken, vroeger liep je in je blote borst op het strand en lekker, snap je? Weet je, het is gewoon anders. Het is anders,
Ja, nou, met die corona-maatregelen natuurlijk helemaal.
Maar dat heeft een andere reden.
Volkshuis, wat was met name jouw paradepaardje? Waar ben je met name trots op van je werk in het Volkshuis?
Waar ik trots op ben. Ja, wat ik heb achtergelaten is een heel mooi gebouw.
Mm-hmm.
Met daarin waren toen echt heel veel activiteiten.
Ja.
Wat ik al zei, 1500 cursisten. Ik weet niet meer hoeveel cursussen het waren, best wel veel. Het
is allemaal zaaien.
Het was echt van 's morgens tot 's avonds. En in het weekend. Mm-hmm. Ik heb ook nog de X, weet je, Cultureel Centrum de X, die wereldmuziek, heb ik ook nog, toen moesten zij uit die bioscoop op de Haarlemmerstraat, heb ik ook gezegd, nou, we hebben een mooie zaal, komen jullie erin. Ja. Toen ik weg was, hebben ze gelijk ruzie gekregen met mijn opvolger, weg waren ze. Weet je, dus, ik weet niet, ik vond het leuk, dat zij er waren, weet je, ik hou altijd wel van, kom binnen.
Ja. En dat is ook daarbij, bij je volkshuis, het is gewoon een karaktertrek van je. En dat is gewoon de kracht ook geweest van
jou. Dat weet ik niet, hè, want ik denk als je zak hoort, dan zal die heel anders over hebben. Snap je, ik bedoel, kijk, mensen kunnen ook zeggen, nou, die Hilde was zo'n drammer. Mm-hmm. Dat kan, maar dat weet ik dus niet.
Maar je hebt er wel veel mee bereikt. En niet ten bate van jezelf, maar ten bate van alle
juist leuk,
minderheden en vrouwen die gewoon steuntje nodig hadden. Ja.
Zou je ook kunnen zeggen dat je de tijd mee hebt gehad?
Ja, toen zeker.
Ja,
ja toen zeker. Ja.
Dus een heel andere tijd geworden.
Ja, toen zeker,
Veel individualistischer.
Is ook zo,
Voorzichtiger.
Ik had ook nog met die VOS-cursussen. Je noemde het net al even, van als vrouwen mishandeld werden, dan vind jij ze eigenlijk ook op.
Nee. Toen was ook al het vrouwenopvangcentrum.
Ja, oké.
Dan heette het toen nog niet Rozemaan, dus dat was ergens anders. Nee, ik vind ze zeker niet op. Maar alleen die ene vrouw, het voorbeeld, die was daar al een keertje geweest. Die was er geloof ik al 2 keer geweest en die mocht niet 3 keer... weer terug naar je man en dan weer terug naar zo'n opvang.
Geen draaideurconstructie. Nee.
Ja, dus toen heb ik voor haar, toen zei ik van kom dan bij mij. En toen ben ik wel natuurlijk gaan lobbyen voor haar dat ze toch weer ergens terecht kwam.
Want bij die VOS-cursussen, wat ik je net hoorde noemen, het was vooral ook gericht op emancipatie.
Jezelf ontwikkelen. Ja.
Was seksueel misbruik, er staat nu echt grensoverschrijdend gedrag. Dat helemaal in de belangstellingen. Daar wordt nu een hele, ik heb toch
het
idee
voor de vrouw
gemaakt. Wat was in jouw tijd? Hoe gingen jullie
daar? Als een meisje nee zegt, is het nee. Ja, dat was gewoon de slogan. Als je nee zegt, dan is het nee.
Ja.
Dan moet je natuurlijk wel nee zeggen, maar...
Ja.
Maar we hadden niet over, zoals nu, Ja, wat je nu allemaal hoort van al die mannen die daar in die hoge positie zitten, daar had ik nog nooit toe van gehoord.
Nee.
Maar wel van dat je nee moet zeggen als je iets niet wil.
Ja, ja.
Echt als een meisje nederig, dat was volgens mij zo'n roesje affiche of zo. Ja.
Ja. Ja. En jullie hadden ook zelfverdedigingscursussen, ja, begreep ik.
Ja.
En waren er nog meer activiteiten waarin je zegt van nou, dat had toch wel een soort...
Nou, seksuele voorlichting, een heleboel vrouwen. Je wist ook niks. Ja, ik wist dan wel wat, maar ik had ook in de verpleging gezeten. Maar
ja,
toen was ik ook nog onnozel schaap hoor, toen ik in de verpleging ging.
Ja.
Je had eigenlijk gewoon dat niet goed meegekregen van huis uit. Dus ja, die vrouwen en het UFOS ook. Ik weet Ariane van Amsberg, dat was toen een seksuologe.
Ja.
Misschien ken je
haar naam. Ja,
ja. En die, ja. Die kwam dan bijvoorbeeld in zo'n VOS cursus vertellen over klaarkomen, over nou, die vrouw zei, het open mond van, ja, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Ja.
Die ging gewoon seksuele voorlichting geven aan vrouwen die ook kinderen hadden, weet je wel.
Ja, ja, ja. Dus dat was eigenlijk de belangrijke stap in de tijd.
Ik heb een keertje een vrouw gehad die dacht dat haar baby, die was zwanger, die dacht dat haar, de baby uit haar navel kwam.
Ja.
Zo, gewoon onnozel.
Ja.
Onnozel,
je wist het gewoon
niet.
Je wist het gewoon niet.
Als jij nooit voorlichting hebt gehad of nooit...
Hoe moet je dat weten?
Hoe moet je dat weten?
Maar waren dat ook van oorsprong Nederlandse vrouwen, vooral migrantse vrouwen?
Nee, bij die VOS-cursus niet. Waren het veel mensen die ik had? Was, later kwamen er wel migrantenvrouwen, maar dat ging dat weer op een andere manier. Dat was weer anders. Maar in ieder geval, die VOS was echt gericht wel op Nederlandse vrouwen.
Ja.
Want daar kwam toen ook eigenlijk die open school vandaan. Ja. En ook de moeder MAVO's.
Ja.
Hè?
Ja, dat, de moeder MAVO's.
Het was eigenlijk toen...
Ja.
Dat mensen gingen leren, weet je. Mijn moeder had bijvoorbeeld op de moeder MAVO, had ze prima toen, als dat er geweest was, had ze kunnen verder groeien.
Ja.
Was je moeder trots op je?
Heeft ze dat niet meegemaakt? Ja, ze was wel, ja, dat weet ik niet of ze trots was. Maar ze weet toen niet dat ik in het volkshuis heb gewerkt.
Toen was ze al overleden.
Toen was ze al overleden.
Ja, ja. Ze heeft eigenlijk...
Mijn vader, ik heb wel altijd gezegd, mijn vader zou het prachtig gevonden hebben.
Ja,
ja, dat is zeker.
Ja.
Ja. Hoe oud was jij toen je ouders overleden?
Nou, dat was, mijn vader is overleden in 67. Toen was Robin, mijn zoon was toen net 1 jaar.
Mm-hmm.
En mijn moeder denk ik in 71.
Mm-hmm.
Mijn vader was iets van 57 en mijn moeder, ja, ook zo heel jong nog.
Ja,
heel
jong.
Ja. Dus ja, ik kan niet zeggen hoe zij, of zij trots op me waren. Wel dat ik in de verpleging, ik weet wel dat ze, toen ik in de verpleging was, waren ze wel trots op me.
Ja, maar dat is eigenlijk een hele andere carrière.
Maar dat is een hele andere...
Nu heb je het over je werk als, nou ja, als emancipator. Mens, zowel naar de asielzoekers als naar de politiek, als naar vrouwen.
Ja, voor jezelf en ontwikkel je.
Ja.
Dat is gewoon belangrijk, ja.
En er wel een kraan. Er was een kraan.
Ja,
want jij bent de oprichter.
Ik ben de oprichter. Wij zaten vroeger...
We gaan het wel kort houden.
Ja.
Nee, in 5 minuten, dan moeten we ook nog eventjes naar wat je aan foto's en krantenartikelen hebt.
Ja.
Oké.
Nou, het was zo dat ik zat op een koor. Dat heette Tussen Wal en Schip. En dat was gewoon heel grappig met mannen en vrouwen. En we zongen allemaal liedjes over de zee. En er was een accordeonist. En die heette... Appie, en die kon zo mooi accordeon spelen. Echt, ik was altijd verliefd, niet op die jongen, maar ook wel op dat spel. Dacht ik, wat lijkt me dat leuk. Ik kan wel piano spelen, maar zo lekker. Zo En toen hield dat koor op te bestaan. En toen heb ik van iemand een accordeon geleend. En toen ben ik gewoon gaan kijken of ik dat ook kon. En toen heb ik een paar lessen genomen, een half jaar ongeveer. En dat ging goed, dus toen ben ik gelijk... Met akkoorden ben ik gaan begeleiden. En toen heb ik gewoon een aantal vriendinnen gevraagd. Van, hebben jullie zin om... ook een aantal mensen, nog vrouwen vanuit het oude koor.
Ja.
Die zaten er toen bij. En een paar nieuwe. Nou, en zo is het eigenlijk ontstaan.
Leuk.
En dan ging die weer eens weg, want die ging verhuizen. En dan kwam er weer een ander bij. En we hebben nu eigenlijk wel een vaste groep van 11. We willen ook niet groter, omdat we altijd thuis willen oefenen, bij iemand thuis, om de beurt, weet je, met eten. Ja. Dus om 5 uur komt iedereen met hapjes en dingetjes en dan een beetje gezellig. Ja. En dan gaan we oefenen en dan gaan we lekker optreden.
En hoe lang staan jullie nu in
20 jaar, 21 jaar.
21 jaar al, zo. Jullie hebben echt een geschiedenis.
Ja, we wilden eigenlijk een heel groot feest geven, maar dat was in coronatijd.
Ja, ja, ja.
We hadden een cd gemaakt en we hadden mooie folders en ja, dat ging allemaal niet door.
Ja, want jullie hebben wat dat betreft toch best wel een bijdrage geleverd aan de hele muziek. Gebeuren in Leiden, zeker met die 3 oktober feesten.
Ja, 3 oktober zeker. Ja. Ja, dat doen we nog.
Ja.
Ja, we doen het best wel vaak samen met Rommer die Mare tegenwoordig. Ja. We doen het niet meer bij de voor af en toe. Want daar is het zo lawaai geworden.
Ja, ja.
Met al die bands die allemaal hard versterkt zijn. Ja. Maar we doen nu, we zijn nu altijd bij de historische haven.
Ja.
En dan hebben we een half uur doet Rommer die Mare, dat zenuwscore. Ja. En dan bij een half uur zijn
3 oktober.
Ja, altijd 3 oktober.
Ja. Ja.
En nu zingen we voor het eerst weer op Vrouwendag in het Volkshuis. Grappig, hè?
Ja, zo.
Ja, de Vrouwendag wordt weer in het Volkshuis gevierd. Dus dat dan weer wel, gelukkig.
Aha.
Dus dan gaat mijn hart vast wel weer open.
Met pijpenkruid.
Nee, dat is zo. Dat is pas. Dat zou ik zo mee kunnen nemen.
Ja.
Ik pluk altijd voor mezelf ook nog pijpenkruid.
Mm-hmm. Ja. En wat voor optredens hebben jullie nog meer? Hoe vaak treden jullie op?
Vaak. Heel vaak, want we zingen sowieso 4 keer in een bejaardenhuis. We zingen vaak op straat.
Mm-hmm.
We gaan meedoen met het Rembrandt Festival, hebben we ook een keertje gedaan. We gaan misschien bij Oerol weer zingen.
Ja, ja.
Hebben we ook een paar keer gedaan.
Dus niet alleen Leids.
Nou ja, we gaan gewoon met ons clubje, gewoon voor de gezelligheid.
Ja.
De een heeft een bus en de ander heeft ook een bus. En de ander gaat in een hotelletje of in een tentje.
Ja.
Dus daar zijn we nu mee bezig, omdat Oerol nu weer doorgaat.
Mm-hmm.
Dus we hebben al in ieder geval de campings besproken. En, dus als het kan, dan gaan we. En anders gaan we op de camping, hebben we vorig jaar ook gedaan. Dan gaan we gewoon op de camping zingen. En dan komen al die mensen van de camping komen meedoen. Dus weet je gewoon,
Zingen jullie rode liederen? Of
nee!
Ja, ik weet het.
Ze smartlappen!
Oh, smartlappen!
Okay. Ja,
wel.
Smartlappen, weet je, gewoon Nederlandstalig vaak, of soms Engels, maar...
Ja.
Ja,
smartlappen.
Ja. Nou, dat is voor mij eigenlijk wel,
Dan is er nog iets wat jij zegt van, dit interview wordt uitgewerkt... Dit wil ik nog zeggen, dit wil ik in ieder geval kwijt.
Nee, ik zou het echt niet weten.
Nou, dan wil ik nog eventjes naar de artikelen of foto's kijken.
Ja, dat heb ik op de bank gelegd.
Is dat handig dat we... Oh, daar, oké, ja. Dus nemen we de dictafoon dan mee?
Ja.
Ik weet niet of we daar...
Hier is nog iets over de vos. Dat was nog toen ik op de sociale academie was, heb ik hier
een werkstukje
gemaakt. Dit is volgens mij een folder, dat is een soort wervingsfolder, denk ik.
Van het Volkshuis, voor dit cursus.
Nee, maar dit is vast. Ik kan gewoon een bril opzetten. Nou, Hilde, ik sta erbij. Ja, dit was dus met een groep in het Volkshuis, ja. Ja. Nou, dat is grappig. Dat wist ik niet eens.
Ik maak er de foto van.
Nou ja, je kan het vast niet zien, denk ik. Ja, grappig. Ik zie opeens die vrouw die ook zo in elkaar was geslagen. Die zat er ook op. Die kom ik nog wel eens tegen, trouwens. Kijk, grappig toch? Ja, dit zijn gewoon krantenknipsen die ik even snel heb. Dat was bij mijn afscheid. Na een kwart eeuw weg bij het Volkshuis, een heel groot interview.
Ja, dat is natuurlijk te vinden ook via, hoe heet is die?
Leidse, toch?
Ja, als we de datum weten van het artikel, dan kunnen we dat gewoon opzoeken.
Hier 90 jaar geleden. Dat is ook wel leuk. Het Volkshuis startte 90 jaar geleden met als doel verheffing van de arbeiders. Nog een of andere.
Dat is het artikel toen het 90 jaar bestaan.
Ja. Ja, ik heb vast ook nog wel van... Nou, dit was echt mijn... Helemaal in het begin. Ik heb een jong koffie. Grappig, hè? Oh, zo schattig.
Dat handig is dat ze de data in ieder geval weten van de artikelen. Jij hebt een aantal foto's.
Ja. Kun je dan achter
de nummer weten welk jaar dit is?
Kijk, onze flitsende ideeën zijn vaak 80 jaar oud. Dat is ook een leuke. De Leidse Courant bestond toen nog.
Weet jij wat 9 september dat jaar was?
Ik dacht 53. Nou, dat was mijn eerste optreden. Dus ik denk in 79. 80, zeg maar 1980.
Ja.
En dit is... kijk, deze is ook wel leuk. Dat is ook zo. Onze flitsen zijn vaak 80 jaar oud.
Mm-hmm.
Feest, we hadden ook weer een feest. Ik moet even mijn bril opzetten, ik kan het zelf niet eens zien. Ik vind het ook zo grappig om dat weer te zien. Want ik heb natuurlijk, dat licht ergens op de
stapel. Ja, dat ligt op de stapel.
En dit was wat ik eigenlijk zo snel eigenlijk kon. Maar ik heb wel van het Volkshuis echt heel veel knipsels bewaard.
Kan jij deze even proberen te plaatsen?
Ligt daar. Deze is nu wel helder.
Oh, wat een mooie foto.
Ja, die kreeg ik van de PvdA toen ik...
Toen je stopte?
Toen ik stopte. Zat er ook nog een leuk stukje bij.
Ja.
Mm-hmm. Mooie foto van je. Ja.
Nou ja, zo. En dit is eigenlijk ook een beetje de geschiedenis. Dat was bij mijn afscheid, hebben ze dat gemaakt. Dat was een hele tentoonstelling. Ik vind het zelf een beetje weinig... Weinig met kleine fotootjes. Zie je nog eens? Ook het Volkshuis. Oudste instelling. Grappig, hè? Nou ja, goed. Kijk, dat was van volks op tot maatschappelijke vorming hebben ze het gemaakt. Dat is nog van de asielzoekers. Kijk, toen kregen we de erepenning van de gemeente Leiden.
Mm.
Met wethouder Hans Baijens. We kregen ook nog een... hier zo staan we met Pieter Nel Rolprijs. Dat was een emancipatieprijs. Mm-hmm. Daar was ik toen wel trots op, weet ik nog wel.
Mm-hmm.
Die werd toen uitgereikt op 8 maart. Die hangt nog steeds in het Volkshuis, hebben we toen een kastje voor laten maken.
Waar hangt die?
Als je de trap op komt,
ja.
Dan hangt die daar, je loopt er zo tegenaan.
Okay.
Zo'n penning, zo'n gouden penning van de gemeente Leiden kregen we toen.
De penning hangt er of
de penning? Ja.
Okay.
Ja, nou hier zat eigenlijk hele geschiedenis van het Volkshuis in.
Mm-hmm.
Zie je? Van vroeger, werkloze cursussen, leeszaal, ja. De handwerkclubjes, pijpenkruidfeest. Nou, eigenlijk wat ik allemaal verteld heb.
Wacht, pijpenkruidfeest.
Leuk toch?
Waar?
Ja, wacht even, hij komt eraan. Ja. En toen hebben we dus met die verbouwing, er waren allemaal nog van die folders van het pijpenkruidfeest. En dan hebben we Piet Hein Eek, die was toen de ontwerper van de, ik ken je misschien wel de naam.
Ja,
hij is een bekende meubelmaker.
Ja.
Die heeft toen alle meubels gemaakt voor het Volkshuis, voor de inrichting. Ja. Toen zijn we dan naar zijn atelier geweest, allemaal uitgezocht. En toen heeft hij op basis van die dingen heeft hij lampen gemaakt. Dus in sommige plekken heb je lampen met dat pijpenkruisfeest. Die hangen er nog.
Ja, wie zijn dit? Dat ben jij niet bij.
Nee, dat zijn gewoon kinderen van vroeger.
Is daar ook een leienaar dan?
Nee, nee. Maar nee, de architect Peter van Schieten, die kende hem.
En ja, ja. Ja.
Dus die zei van, dat zou leuk zijn.
Ja, maar toen ik 35, ja.
Ja, maar toen ik weg was, hebben ze gelijk al die meubels weggedaan, zeg. Dat is toch ook treurig? Nou, Emily Knappert, het gaat allemaal over vroeger. Hadden ze ook, een woonschip hadden ze ook vroeger. Nou, dat weet ik niet waar.
Ja?
Ja, kijk maar.
Daar ging ze mee.
En ook vakantiehuizen.
Ja.
Ja, daarom. Ja. Er is nu, je hebt nu een drukkerfonds. En dat drukkerfonds, dat... doordat wij al dat onroerend... Ze kregen heel veel geld, hè?
Voor ja, de
oprichting. Aan de achterkant heb je dat gebouw, hè, de Haarlemmerstraat.
Ja.
En die gebouwen, daar zijn appartementen gekomen. En van het geld daar, dat is allemaal in het drukkerfonds. Dus alleen het gebouw is toen overgedragen aan de gemeente. En de gebouwen, het onroerend goed, zou ik maar zeggen, dat is in het fonds terecht gekomen. De opbrengsten daarvan, dat is nu het drukkerfonds.
En het drukkerfonds is een Leidsfonds.
Een Leidsfonds.
Gericht op emancipatie van de arbeider. Of,
nou, dat is speciaal. Dat fonds, als je bijvoorbeeld in je buurt een activiteit... Ik heb voor de asielzoekers ook wel eens geld gekregen voor met kerstmis of zo om een activiteit te doen.
Ja. Waar was deze belangrijk voor? Wie? Ja, wat wilde je hieruit laten zien?
Stinkende traan of niet?
Oh, misschien wel een traan. Oh ja, het is wel een schip wat er toe mee. Dat is een oude kon. Nee, maar dat zet gaan erbij.
Okay.
Maar dit is wel leuk. Dat is van die asielzoekers.
Oh ja.
Zie je?
Ja.
En dit ook hebben we zo'n boekje gemaakt. Kijk. Ja. Initiatiefgroep Leiden tegenuit. Ja, dus we hebben echt veel gedaan, hè.
En dat ligt hier. Zou de gemeente dat ook?
Ik weet het niet. Dus we hebben dit gedaan, weet je, het is ook interviews, maar eigenlijk is het nu wat ik ook weer doe. Weet je wel, van moeilijk, ze kunnen, nou zijn ze advocaten geworden bijvoorbeeld, Tanas. Mm-hmm. En Osman die is ook, heeft ook een goede baan gekregen. Weet je, ze kunnen allemaal dingen wel.
Ja.
Maar ik vind het ook wel leuk om het even op te zoeken, weet je wel. Want ik kwam zulke leuke dingen tegen. Ik weet niet of dat boekje er is.
Nee.
Daar heb ik denk ik zelf gemaakt.
Ja, maar niet in een... Ik neem aan meerdere exemplaren.
Ja, ik denk dat we het uitgedeeld hebben.
Ja. Al die actiefoto's, het is...
Ja, mooi, hè?
Ja. Maar ook... nu.
Eigenlijk, je kan het
ja,
zo komen.
Ja, maar de artiesten bestaan niet meer.
Nee, maar goed, we zijn nu wel bezig weer.
Ja, maar dit... Maar zover kom je wel weer?
Nou, ze willen wel heel graag weer naar Den Haag. We gingen toen ook naar Den Haag, inderdaad. We hebben zelf dat gemaakt toen. Hier met de jongen van de ChristenUnie erbij. Ja, grappig, hè?
Ja.
Nou, ik wil alleen maar zeggen van, we hebben toen echt best wel veel samen gedaan. Oh, 2004. Ja. Hier, PvdA zit heel die ontzettend zo al jaar en dag in.
Ja.
Tegen de dreiging. Oh, god. Ja. Ja, dat had ik niet eens gezien. Ja, dat was een mooie tijd. Oh, dat was wel gedonk, wat ik vertelde van die rozen. Van die geknakte rozen.
Oh ja, heb je daar een foto van? Dat vind ik wel leuk. Oh,
ja.
Dat is een mooie illustratie van het verhaal.
Ja, dat staat trouwens ook bij Zuiderstad. Staat er ook een artikel over die geknakte rozen.
We hebben dus 60 rozen geknakt en toen weer geprobeerd te spalken.
Ja, gespalkt.
Ja.
Misschien met een groene... Oh, ze zei ja, ze was helemaal blij dat ze dat kreeg toen. Toen dacht ze, en hij had natuurlijk de grootste lol, want dan gaat ze thuis in de vaas zetten. En dan zijn ze geknakt.
Je hebt er nooit een reactie.
Nee.
Ze gaat nu in de gemeenteraad.
Ja, ja. Ja. Met Aden Mos.
Ja, ik vind dat.
Maar ja, goed, ze had wel met de generaal komen. Ja. Ja, leuk hè?
Ja.
Ja, je hebt er veel gedaan.
En hebben we ook een foto van het boekje van het Volkshuis. Of een boekje, dat is een boek. Echt.
Ja, dat is een grote boek.
Ja, van de 90 jaar Volkshuis, hè?
Dat was 80 jaar, denk ik. Deze.
Ja.
Er is er later nog een verschenen, maar die kon ik niet vinden boven. Okay. En dat ging over... De titel was, dat is met het 100 jaar bestaan, is ook een boekje gemaakt. Ja. Maar dat kan ik even, heb ik misschien uitgeleend of zo. En daar staat in, de titel was waar je mens onder mensen kan zijn.
Waar je mens onder mensen kan zijn.
Mens,
ja.
Mens,
ja. Ja.
Waar je mens onder mensen kan zijn.
Ja. 100 jaar, dus dat is...
Ja, dat is, maar dat boekje dus, moet ergens in het archief zijn, in ieder geval.
Net na 1900 is het op.
En dat gaat dan ook meer over die emancipatie. Ja. Weet je, want dit is natuurlijk nog... Dat is 20 jaar... Dat ging daar toen nog niet zo over. Over de vernieuwing. Wat wij er eigenlijk in hebben gebracht toen. Ja. Het ging meer over de geschiedenis, dat boek. Dat was ook heel interessant.
Gaan we afronden?
Wat mij betreft wel, ja.
Ja. Heel, heel hartelijk dank voor alle enthousiaste verhalen en de kleur van Leiden.
Heb je er iets aan? Hebben jullie er iets aan?
Ja, zeker.
Nou, ja, wat
als, ja?
De bedoeling is, wij gaan dat allemaal uitwerken. Dat gaat wel een procedure en dan komt het op de site. Er is kort geleden
een boekje gemaakt.
Ja. Waarin dus interviews van onder andere mensen die wij hebben geïnterviewd
wordt samengevat. Ik heb dat boekje nog niet besteld.
Nou, ik zou zeggen...
Zal ik hem uitdoen?
Ja, doe maar uit. Ja.